Goedenavond, broeders en zusters. We zijn in verband met ons onderwerp vorige keer terechtgekomen in Hebreeën hoofdstuk 5. Hebreeën hoofdstuk 5, waar de aanloop genomen wordt naar het eigenlijke onderwerp van deze Hebreeënbrief. En feitelijk ook naar het onderwerp wat wij op ons programma hebben staan. In de eerste verse daarvan wordt gesproken over de hoge priester naar het oude verbond in beginsel. Terwijl vervolgens deze uitspraken over de hoge priester van het oude verbond worden toegepast op de Heer Jezus Christus. Want waar het over gaat in de eerste plaats in deze brief is dat de Heer Jezus de hoge priester en middelaar geworden is van het nieuwe verbond. Daarbij wordt erop gewezen dat hij tot hoge priester gesteld is door God zelf. Dat wil zeggen, niemand neemt zichzelf die eer aan om hoge priester te zijn. Maar er wordt gezegd dat dat gebeurd is doordat God tot hem gesproken heeft. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is vers 5 van Hebreeën 5. En vervolgens in vers 6 van Hebreeën 5, waar staat het tot hem gezegd werd. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Respectievelijk citaten uit Psalm 2 en Psalm 110. En tegelijkertijd zijn dat dan de meest geciteerde schriftplaatsen uit het Oude Testament in het Nieuwe. Waarmee maar gezegd wil zijn hoe belangrijk deze uitspraken zijn. En bovendien wordt in vele gelegenheden, trouwens ook hier, feitelijk toegelicht dat het uitspraken zijn over de opstanding van Christus. Want de gedachte is dat hij in zijn opstanding gesteld werd officieel en juridisch tot zoon van God, dat wil zeggen tot erfgenaam. Een gelegenheid waarbij God hem aanstelde tot koning en priester, hoge priester van het nieuwe verbond. En in het algemeen tot eerstgeborene vanzelfsprekend. En dus, omdat het feitelijk hetzelfde is, tot zoon. Ik ben mij bewust dat die uitspraak voor sommigen wat problemen oplevert. Maar ik kan er ook niks aan doen. En ik moet erbij zeggen, het is mijn onderwerp niet specifiek. Dus ik kan er nou ook niet uitgebreider op ingaan. Misschien doen we dat bij andere gelegenheden nog wel. Maar gaat erom dat de schrift expliciet en zonder enige twijfel verklaart dat de Heer Jezus, ik wil zeggen uiteindelijk, tot zoon, tot erfgenaam Gods, tot zoon werd aangesteld en dus gezet werd op de troon, de allerhoogste troon in de hemel, uitermate verhoogd, ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. En daar gaat het maar om. En bij die gelegenheid werd hij niet alleen tot koning gesteld, volgens Psalm 2, maar bovendien ook tot zoon, Psalm 2, en bovendien ook tot hoge priester van het nieuwe verbond. En dat is dan meer in het bijzonder Psalm 110. Dat is waar het hier over gaat. En dan eindigt het hoofdstuk met vast te stellen dat van deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, uit vers 10, vele dingen te zeggen zijn die zwaar zijn om te verklaren. Dat hebben we dus min of meer ook gemerkt de vorige keer. Het is inderdaad zwaar om te verklaren. Alleen moet erbij gezegd worden dat het niet zozeer is omdat het een ingewikkelde materie is. Maar de gedachte hier is eigenlijk dat, en dat is natuurlijk niet persoonlijk aan uw adres bedoeld, maar ik geef maar weer wat hier naar voren gebracht wordt aan het einde van hoofdstuk 5 en het einde van hoofdstuk 6. Het probleem is namelijk dat het een materie is, dat het een leer is die de mens, de natuurlijke mens, nou eenmaal niet aanspreekt. Al was het maar omdat het hier inderdaad onzienlijke dingen betreft. Het is moeilijk, want het zijn tamelijk abstracte zaken. Maar niettemin is het een heel belangrijke waarheid waar niet voor niks deze brief zo uitgebreid over handelt. Over Christus inderdaad, die een positie heeft ontvangen, niet zozeer op de troon van David in Jeruzalem. Dat komt allemaal nog, vanzelfsprekend. Maar in deze brief gaat het erom dat hij een positie heeft ontvangen, inderdaad in de hemel en wel aan de rechterhand Gods. Wel nu, aan het einde van hoofdstuk 5 en gedurende hoofdstuk 6 maakt de apostel, de schrijver van deze brief, maakt min of meer passende plaats. Eigenlijk om zijn lezers toch mee te slepen naar het eigenlijke onderwerp van deze brief. Maar het eigenlijke onderwerp, daar komt dan pas weer aan de orde in hoofdstuk 7. U merkt het ook ogenblikkelijk aan het laatste vers van hoofdstuk 6. Einde van hoofdstuk 6, waar weer gezegd wordt dat deze Jezus naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is in eeuwigheid. En voor degene die die brief een beetje kent of geneigd is die regelmatig door te lezen. Deze uitspraak aan het eind van hoofdstuk 6 stond ook al aan het einde van hoofdstuk 2. Waarmee maar gezegd wil zijn met hoeveel aarzeling dan wel remming de apostel dit onderwerp aansnijdt. Hij noemt het al aan het eind van hoofdstuk 2 en onder ons gezegd hoofdstuk 1 en 2 schrijden ook wel heel langzaam voort. Hè. Dat gaat heel uitgebreid, telkens opnieuw een schriftplaats citerend. En zo is een heel hoofdstuk over, eigenlijk anderhalf hoofdstuk, over dat Christus meer is geworden dan de engelen enzovoort. Het is net alsof de apostel met zijn onderwerp zelf niet verder durft. En dat aan het einde van hoofdstuk 2 uiteindelijk het hoge woord eruit komt, namelijk dat Christus hoge priester is geworden. En gesteld is in de dingen die bij God te doen waren, enzovoorts. Maar hetzelfde zegt hij feitelijk weer aan het einde van hoofdstuk 4. En daarna zegt hij het weer aan het einde van hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Daarna het einde van hoofdstuk 6. En dan eindelijk in hoofdstuk 7 gaat de apostel dan definitief op zijn onderwerp in. Na enige vertraging. En dat drukt duidelijk genoeg uit dat de apostel zich bewust is dat het een thema is wat de mensen in het algemeen niet aanspreekt en waarschijnlijk ook niet een populair thema is, maar het houdt zich alleen maar bezig met onzienlijke dingen. Want hoe dan ook, de boodschap dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods staat tegenover de verwachting dat de Christus gezeten zou zijn op de troon van zijn vader David en met alle aardse gevolgen van dien. En als daar tegenovergesteld wordt dat hij nu niet zit op de troon van David, maar op de troon van God in de hemel, dan gaat er een zucht van teleurstelling door het publiek, dan wel door de lezers van, ja, hemelse dingen, maar wat schieten we daarmee op? Bovendien staat er nog uitdrukkelijk bij hem zijn alle dingen onderworpen, maar wij zien dat niet in hoofdstuk 2. En als we dan toch niet zien en ook niet in het algemeen ervaren, zal ik maar zeggen, dan wordt het inderdaad een moeilijk thema. Zo van, dan wachten we maar 2000 jaar totdat hij alsnog zal gezeten zijn op de troon van David. En daar zit hem eigenlijk de echte moeilijkheid. Maar de apostel vermaant in deze hoofdstukken, dus de eerste 6 hoofdstukken eigenlijk, vermaant hij zijn lezers om toch vooral de gedachtegang die hier ontwikkeld gaat worden te volgen. En dat geldt niet alleen voor het feit dat Christus gezeten is op de troon Gods, niet zozeer als de koning, maar wel zozeer als de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar dat geldt in zeker zo sterke mate over de gedachte die dan meer in het bijzonder in hoofdstuk 9 en 10 naar voren gebracht wordt. Namelijk dat Christus inderdaad in zijn positie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek één offer gebracht heeft. Namelijk zichzelf, namelijk zijn lichaam. Namelijk, dat is in derde instantie dus, namelijk ons. Dat wil zeggen, zichzelf. Punt 2, nadrukkelijk zijn lichaam. En dus, conclusie, ons heeft hij geofferd. En want dat is het eigenlijke thema vervolgens van de brief. Dat kan u niet missen, want het idee dat Christus gezeten is in de rechterhand Gods en daar een positie ontvangen heeft, vinden we in alle nieuwtestamentische Bijbelboeken terug. Het bijzondere van de Hebreeënbrief is dan in de eerste plaats dat Christus in die positie de officiële titel meekrijgt van hoge priester naar de ordening van Melchizedek, hoge priester van het nieuwe verbond dus. Maar dat is dan alleen maar de titel die dan naar voren gebracht wordt. Het is niks meer dan wat in de andere brieven en zelfs in de evangeliën al naar voren gebracht is. Maar het hele bijzondere van de Hebreeënbrief is dat daar juist gesproken wordt over die Christus die in die positie een offer, namelijk zichzelf, gebracht heeft. En daar gaat het in werkelijkheid dus over. Dat blijkt ook uit de laatste hoofdstukken van de brief. Want daar worden al deze dingen toegepast rechtstreeks op ons en op de praktische consequentie daarvan voor onze levenswandel. Goed, maar daar hebben we het nog wel over. Ik ga gewoon over hoofdstuk 6 heen. Dat kan ik makkelijk genoeg doen. Mede omdat in dat hoofdstuk helemaal niet over een offer of iets dergelijks gesproken wordt. Waarna ik dus terechtkom in hoofdstuk 7, waar het eigenlijke thema wordt opgepakt en waar gesproken wordt over eerst Melchizedek. Melchizedek die was volgens vers 1 koning van Salem en priester des Allerhoogsten Gods. Een man die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. Kijk, dat is weer zo'n thema. Ik haal het even aan in de hoop dan dat er niet al te veel problemen mee zijn, want het is niet het eigenlijke thema van onze avonden hier. Maar wat er naar voren gebracht wordt, is dat deze figuur van Melchizedek verscheen aan Abraham. Ik zeg wel eens, het is echt niet spottend bedoeld, maar ik zeg wel eens, hij verscheen maar net te laat. Want deze koning, die kennelijk een machtig man was, uit de beschrijving, zo halen we dat uit de geschiedenis, zal ik maar zeggen. Deze koning verscheen nadat de strijd al gestreden was, dus een beetje als mosterd na de maaltijd. Ik weet niet of ik dat zo zeggen mag, maar ik wil maar zeggen, hij kwam na het, staat hier ook bij, het is een belangrijk gegeven, na het slaan der koningen, nadat de strijd gestreden was. Die kwestie van Lot en weet u wel, Sodom, ik ga er maar allemaal niet verder op in. Maar in ieder geval, er was oorlog gevoerd waar Abraham zich mee bemoeid had. En nadat die strijd door Abraham en de zijnen gewonnen was, het tot een goed einde gebracht was, toen verscheen pas Melchizedek. En waarom dat is, lijkt me duidelijk genoeg. Want heel de gedachte is dat deze figuur van Melchizedek verschijnt nadat de strijd gestreden is. En toegepast, typologisch toegepast, want daar gaat het om, ligt het zo dat de strijd in de tijd gestreden werd door de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde, uitmondend in zijn lijden en sterven en feitelijk in zekere zin tot in zijn opstanding, maar niettemin, daar was de strijd gestreden. En toen de strijd gestreden was en teniet gedaan was degene die het geweld des doods had, Hebreeën 2, want daar staat dat allemaal, nadat die strijd dus gestreden was, verscheen daar Melchizedek. En het hele punt is dat toen de Heer Jezus de strijd gestreden had, verscheen daar de hoge priester na de ordening van Melchizedek, namelijk Christus, degene die een positie ontving inderdaad aan de rechterhand God. Dat is de gedachte. Zodat als wij spreken over Melchizedek, dan spreken we over wat er gebeurde nadat de strijd gestreden was. En spreken wij over de hoge priester na de ordening van Melchizedek, dan hebben we het over de Heer Jezus Christus in zijn positie nadat hij de strijd volbracht had en nadat hij de overwinning behaald had. Dat is de gedachte. Zo ook hier. Bovendien, er zit nog heel wat anders achter. Want eigenlijk is het zo, maar ik durf het haast niet te zeggen op risico dat ik weer onderbroken word. Ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt. Maar deze Melchizedek, daar zijn boeken over volgeschreven, min of meer, over wie dat dan voor een figuur was. Maar je kunt het rustig vergeten, al die argumentatie. Hij kan er maar één zijn. Want zijn echte naam is Christus. Daar heb ik persoonlijk geen enkele twijfel over. Laat ik het al zo zeggen. Dat hoef je van mij niet aan te nemen. Maar ik heb er persoonlijk geen enkele twijfel over. Het kan niet anders. Wat in dit hoofdstuk namelijk naar voren gebracht wordt, is dat de hoge priesters van het oude verbond, naar de ordening van Aaron, die werden door de dood verhinderd altijd te blijven. Vers 23 van hoofdstuk 7. En heel de gedachte is dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek altijd blijft. Nou, als er ooit een historische figuur was die onder de naam Melchizedek hoge priester was naar de ordening van Melchizedek, dan betekent het dat hij nog steeds dat is, dat hij er nog steeds is, dat hij nog steeds leeft. Want de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die wordt dat, volgens vers 16 van dit hoofdstuk, naar de kracht des onvergankelijke levens. En hij wordt dus niet door de dood verhinderd altijd te blijven. En dat betekent dat Melchizedek niemand anders was dan de Heer zelf. Eén die leeft, die kracht des onvergankelijke levens heeft enzovoort. Kortom, de verschijning van Melchizedek valt in de categorie van de verschijning van de engel des Heren, dan wel de vorst van het Heer des Heren, of hoe hij maar genoemd wordt. De engel des verbonds wordt hij ook genoemd in het Oude Testament. Kortom, zijn verschijningen die in de theologische wereld bekend staan als Christofanieën. En dat betekent gewoon dat het een verschijning was van Christus, zelfs al voordat hij de Christus was. Daar komt het op neer. Zodat daar in feite de Heere, Jehovah, verschijnt in zijn hoedanigheid van de Christus, voordat hij definitief de Christus zou zijn. Dat is heel de gedachte. Men spreekt dan ook over een voorverschijning van Christus. En dat ik dat nou op deze manier zeg, is niet omdat ik me nou zo graag aansluit bij traditionele theologische redeneringen. Dat weet u langzamerhand hopelijk wel. Maar dat ik het doe is maar om aan te geven dat die gedachtegang vrij algemeen bekend is. Alleen Melchizedek rekent me niet gewoonlijk tot een Christofanie. Maar ik doe dat dus wel. Ik beschouw Melchizedek als volstrekt dezelfde als Christus. En hij verschijnt hier niet onder de naam Jehovah of iets dergelijks, maar hij verschijnt aan Abraham onder de naam Christus, onder de naam Melchizedek, waarmee punt 1 verklaard is hoe het kan dat Abraham hem tienden betaalde. Abraham erkende immers geen meerderen, behalve de Heer zelf, maar hij erkende Melchizedek als zijn meerdere, staat ook in dit hoofdstuk. En daar moet dus ook inderdaad de conclusie uitgetrokken worden dat Melchizedek niemand anders is dan Christus zelf. Bovendien het idee dat hij koning was van Jeruzalem, deze Melchizedek, is tamelijk voorbarig, want Jeruzalem bestond nog niet in die dagen en voor zover het wel bestond heette het geen Jeruzalem en ook geen Salem, maar het heette toen gewoon Jebus. Als het al bestond in die dagen. En de opmerking in Genesis 14 al, dat Melchizedek koning was van Salem, is dus geen historische aanduiding. Het is een titel waarvan de figuur van Melchizedek zich bediende. En wat die titel inhoudt, was niet dat hij koning was van Jeruzalem of gewoon Salem. Want dat kan in de eerste plaats historisch niet. Maar verder is het zo dat hier gewoon staat wat het echt betekent. Het betekent namelijk, staat erbij, koning des vredes, staat in vers 2. De titel, koning van Salem, betekent gewoon koning des vredes. Bovendien, het is maar net hoe men met de grondtekst omgaat, want de uitspraak dat hij koning van Salem was in het Hebreeuws, die uitspraak heeft men weliswaar naar het Nederlands vertaald, en men heeft het woord voor vrede niet vertaald, men heeft het als een eigen naam, en het naam van de stad dus, men heeft het als een eigen naam opgevat en het dus niet vertaald, en dus staat er in Genesis 14 in onze Bijbelvertalingen, hij was koning van Salem, en dan vragen wij, waar lag dat? Maar als de vertalers netjes dat Salem gewoon vertaald hadden, had er meteen gestaan wat hier in Hebreeën 7 staat, koning des vredes. En dat betekent het ook. In het licht van Hebreeën 7 hadden de vertalers dus eigenlijk de uitdrukking in Genesis 14 gewoon kunnen vertalen met koning des vredes. Het is maar waar je voor kiest. Maar hier staat het, hier staat er uitdrukkelijk bij. Hij was koning van Salem en trouwens koning der rechtvaardigheid. Want Melchizedek wordt vertaald met koning der gerechtigheid. Er staat hier ook bij. Er staat namelijk in vers 2 van Hebreeën 7 dat Abraham aan deze man van alles de tiende deelde. Hij erkende hem daardoor als zijn meerdere, is de gedachte. En dan wordt er van deze Melchizedek gezegd in vers 2, die voor eerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid, vertaald dus hier in de Hebreeënbrief oorspronkelijk dus, wordt het vertaald van het Hebreeuws naar het Grieks. De term koning van Salem wordt gewoon vertaald, koning der gerechtigheid. En vanuit het Grieks dus weer vertaald in het Nederlands, hè? Koning der gerechtigheid. En daarna ook was hij koning van Salem, het welke is koning des vredes. Zodat de titel Melchizedek net zoveel waard is als de titel koning van Salem. Ik zei het dan, dat de titel Melchizedek natuurlijk ook gebruikt wordt in Psalm 110... En hier in de Hebreeënbrief ook uitgebreid, terwijl de titel koning des vredes alleen hier nog maar één keer wordt aangehaald. Maar ik moet u er wel bij zeggen dat die term koning des vredes ook wel van groot belang is, omdat vrede in het algemeen de aanduiding niet alleen is van van het afwezig zijn van oorlog, zal ik maar zeggen, maar in de Bijbel is de term vrede ook heel nadrukkelijk de aanduiding van het nieuwe verbond, dat immers een verbond, of het verbond, des vredes is. En de koning des vredes is dus per definitie ook de koning van het nieuwe, dan wel het eeuwige verbond. En dat nieuwe, dan wel eeuwige verbond is immers een van de thema's van deze Hebreeënbrief. En dat is de ongetwijfelde reden waarom het hier wordt aangehaald. De Efezebrief doet het ook, hè, spreekt uitgebreid over vrede en uiteindelijk over de band des vredes Efeze 4... En band des vredes betekent ook gewoon verbond des vredes. Daar gaat het ook uitgebreid over het nieuwe verbond, waarin vrede tot stand gebracht is. Maar term verbond des vredes komt feitelijk uit Jesaja. Maar goed, ik laat het er maar bij. De gedachte is gewoon dat zowel de naam Melchizedek als de titel koning van Salem gewoon vertaald zou moeten worden. Hij is dus koning der gerechtigheid, een rechtvaardige koning, koning der gerechtigheid, dan wel koning des vredes. Van vrede zeg ik, dat is de aanduiding van het nieuwe verbond in het algemeen. En wat de gerechtigheid betreft, of de rechtvaardigheid betreft, dat is moeilijk om daarop in te gaan, maar dat is het thema in de Romeinenbrief, met name in Romeinen 1 en in Romeinen 3, waarin uiteengezet wordt hoe gerechtigheid Gods of rechtvaardigheid Gods tot stand komt door en geopenbaard wordt door de Heer Jezus Christus en hoe dezezelfde rechtvaardigheid Gods vervolgens gepredikt wordt in en geopenbaard wordt in het evangelie. En dit evangelie is weer niks anders dan de prediking van het Nieuwe Verbond. Dat wil zeggen, de prediking van het evangelie, dan wel het Nieuwe Verbond, houdt in dat rechtvaardigheid Gods tot stand gebracht is. Door het werk van de Heer Jezus Christus. Want zo wordt het uiteengezet in de Romeinenbrief, in het bijzonder dan in Romeinen 3. Maar goed, het zijn maar zijn lijnen, maar ik geef ze maar even aan. Hè. Kortom, van deze Melchizedek wordt vervolgens vastgesteld in vers 3, dat hij was zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende, en dan niet meteen wat anders zeggen, en niet zeggen, wij weten niet wie zijn vader was, wij weten niet wie zijn moeder was, wij weten niet hoe zijn afstamming was, want wij kennen geen geslachtsregister van Melchizedek in Genesis. Dat mag je nog net zeggen waarschijnlijk als je Genesis 14 leest, maar als je Hebreeën leest, dan vind je daar een geïnspireerde verklaring van de figuur en de geschiedenis van het optreden van Melchizedek uit Genesis 14. En hier staat niet, hij had geen vader, hij had geen moeder, of hij staat niet, wij kennen zijn vader niet, wij kennen zijn moeder niet, wij kennen zijn geslachtsrekening niet. Hier staat gewoon, hij was zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, hij was zonder beginsel der dagen. Gewoon begin dus, hè. Zonder begin der dagen en hij was zonder einde des levens. Wie is hij dan? Noem eens één mens die niettemin zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, zonder begin der dagen, zonder einde des levens is. Dat is de mens die de Zoon van God is. Dat is de mens naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Ik kan het nooit nalaten om het even zo te zeggen. Er staat er ook, de Zoon van God gelijk geworden. En die Zoon van God, die blijft priester in eeuwigheid, is de gedachte. Waarna wij natuurlijk een discussie op gang zouden kunnen brengen over de vraag wanneer Christus dan hoge priester werd. Want kun je dan zeggen, nou, als Melchizedek dezelfde is als Christus en een hoge priester en hij verschijnt al aan Abraham, dan is hij daar dus al hoge priester. En als hier van de figuur van Melchizedek gezegd wordt dat hij de Zoon van God gelijk geworden is en dat hij priester blijft in de eeuwigheid, dan zijn we meteen, staan we meteen op een ander been. Dan zeggen we wellicht, nou, dan was hij dat dus altijd al. En dat is wel een aardige conclusie, daar kun je wel over filosoferen, maar het is een conclusie die in strijd is met wat juist hier in het algemeen in de Hebreeënbrief erover gezegd wordt. Namelijk dat hij dat niet altijd was, maar dat hij die functie van hoge priester ontvangen heeft, inderdaad ter gelegenheid van en op grond van zijn opstanding uit de dood. Dat is maar waar het om gaat. Zodat niks anders overblijft dan de conclusie te trekken dat de figuur van Melchizedek in Genesis 14 een voorafbeelding was, een uitbeelding vooraf was van wie de Messias zou zijn later. En dat is maar waar het om gaat. Bovendien, je kunt het ook beschouwen als een aankondiging van wie de Messias zou zijn. En dat is ook van belang, heeft ook historisch belang overigens. Want dat betekent, dat is ook een thema trouwens van de Hebreeënbrief en in het bijzonder ook van Galaten en eventueel van de Romeinenbrief. Het betekent namelijk dat dat nieuwe verbond, waarvan Christus de hoge priester zou zijn, al was aangekondigd aan Abraham, zodat als later, 430 jaar later volgens de Galatenbrief, een priesterschap wordt ingesteld naar de ordening van Aaron, dan is dat niet het hoogste priesterschap wat er is. Ook niet het priesterschap met de oudste rechten, want er was al een ander priesterschap aangekondigd via de verschijning van de figuur van Melchizedek in Genesis 14. En dat is ongetwijfeld de bedoeling ervan. Want dat wordt gebruikt in de argumentatie van Romeinen, maar in bijzonder de argumentatie van Galaten 3, maar ook hier in de argumentatie van de Hebreeënbrief. Zo van, de wet is aardig, het is heel interessant, kan allemaal wel wezen, die wet, maar niet te minder is iets wat nog ouder is, en ouder dan de wet is de belofte aan Abraham. En onderdeel van die belofte is dus de belofte van een hoge priester, dus naar de ordening van Melchizedek, dat is de gedachte. Nou, dat is wat hier uiteengezet wordt. En hier staat dus feitelijk, bijna letterlijk, bijna zeer expliciet, dat Melchizedek niemand anders is dan de Zoon van God. Eén die priester blijft in eeuwigheid. En als het anders is dan wat ik u nu zeg, dan betekent dat we te maken hebben met een historische figuur onder de naam Melchizedek, wiens priesterschap vervolgens door de Heere Jezus wordt overgenomen, want die wordt hoge priester, werd hoge priester, na de ordening van Melchizedek bij zijn opstanding uit de dood. Dan wordt hij de erfgenaam dus van Melchizedek, maar dan kun je dus nooit meer zeggen dat de hoge priester na de ordening van Melchizedek niet sterft. Want die is dan gestorven, Melchizedek. En als Melchizedek niet gestorven is en dus altijd blijft, dan kan Christus weer niet, dan kan de Heer Jezus Christus dus niet de hoge priester zijn na de ordening van Melchizedek, want dan zou je de twee hebben. Met andere woorden, je komt in een grote chaos terecht. Ik kan maar op één manier, zover ik het zien kan, Melchizedek is niemand anders dan een voorverschijning, zo heet dat dan in wat gewone Nederlands, een voorverschijning van Christus. En dat betekent dus inderdaad dat hij de aankondiging is, in persoon, de aankondiging is van de verschijning van de Heer Jezus Christus, die inderdaad dit onvergankelijk priesterschap zou ontvangen. Maar het is dan dus al aangekondigd en beloofd voordat het Aaronitische priesterschap in werking trad. Bovendien, in het algemeen, de belofte aan Abraham is nog eenmaal ouder dan de wet en heeft dus ook oudere en hogere rechten dan de wet. En dat is de redenering in Galaten 3 in het bijzonder. En eventueel in Romeinen 4. Nou goed, vers 4 van Hebreeën 7. Aanmerk nu hoe groot deze geweest zij. Hoe groot deze Melchizedek was dus. Aan de welke ook Abraham, de patriarch, tiende gegeven heeft uit de buit. En die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tiende te nemen van het volk, naar de wet van hun broederen. Hoewel die levieten uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. Waarbij dus de gedachte is in deze verse dat de levitische priesters naar de ordening van Aaron dus tiende nemen van het volk en daarmee boven het volk geplaatst zijn. Maar de gedachte is dat Levi, die nog in de schoot van Abraham was, vers 10 van Hebreeën 7, dat Levi tienden betaald heeft aan Melchizedek. Zodat Melchizedek veel hoger is dan welke leviet en welke levitische of aaronitische priester ook. Dat is de gedachte. En dat klopt, want Melchizedek was ook niet zomaar een mens. Het was de Zoon van God. Zonder vader of moeder, zonder geslachtsrekening. Ik vind het altijd heel aardig dat wij in de evangelie geslachtsrekeningen vinden van de Heer Jezus. Maar in het Johannesevangelie, waar eigenlijk het hele boek door gesproken wordt over de Heer Jezus als de hoge priester van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek, daar vinden we inderdaad geen geslachtsrekening. Daar wordt hij gewoon aan God gelijkgesteld. En dat is wat hier in Hebreeën ook gebeurt. Trouwens, nou ik erover nadenk, het is bijna onmogelijk om het Johannesevangelie te bestuderen zonder daar de Hebreeënbrief naast te leggen en andersom. Trouwens, vorige keer hadden we die kortsluiting ook al even, hè? Naar Johannes 10, weet u wel, ik ben de goede herder, is in werkelijkheid ook niks anders dan ik ben de hoge priester van het Nieuwe Verbond, enzovoorts. Hè. Maar goed, laat ik daar nu niet verder op ingaan. Maar hier vanaf vers 4 tot en met vers 10 wordt uiteengezet dat de Levitische priesters een veel lagere positie innamen, hoe hoog ze ook waren, maar een lagere positie innamen dan deze Melchizedek, waarvan nooit meer iemand iets heeft gehoord sinds Genesis 14. En wiens naam alleen nog genoemd wordt in het Oude Testament in Psalm 110. waar tot de Messias gezegd wordt, tot de Zoon van David gezegd wordt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En de eerstvolgende keer dat je de naam Melchizedek tegenkomt in de Bijbel, is inderdaad in de Hebreeënbrief. En de laatste keer is ook in de Hebreeënbrief. Dus het is alleen Genesis 14, Psalm 110 één keer en dan Hebreeën. En buiten Genesis 14 altijd toegepast op Christus. Nou goed, verder wordt gezegd in vers 11 van Hebreeën 7. Indien dan de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, en daarmee door de wet, want dat staat tussen haakjes, hè, indien dan de volmaaktheid, de volkomenheid was door de wet en dus door het Levitische priesterschap of andersom, wat nood was het nog dat een andere priester, namelijk één, naar de ordening van Melchizedek zou opstaan. En begrijp je me goed? Een andere priester is niet een andere priester naar de ordening van Melchizedek. Een andere priester is een andere priester, namelijk, hoezo anders is dan de vraag? Nou, niet naar de ordening van Aaron, uiteraard, maar naar de ordening van Melchizedek. Het andere dus van deze priester in vers 11 zit er maar in dat hij is naar de ordening van Melchizedek. Dat lijkt me trouwens duidelijk, want indien dan de volkomenheid door het Levitisch priesterschap waren, waarom zou er dan nog een ander priester opstaan? Dat kan alleen maar slaan op een priester van een andere orde, een die niet uit Levi is namelijk. En daar gaat het natuurlijk om. Wat als nu dus door het Levitische priesterschap volkomen verzoening tot stand gebracht zou worden, een volmaaktheid tot stand gebracht zou worden enzovoorts. Waarom wordt dan, want dat is eigenlijk de gedachte van vers 11, waarom wordt dan in Psalm 110 vers 4 een priester aangekondigd, niet uit Levi, maar naar de ordening van Melchizedek? En dat is dus volkomen buiten Levi om. En het antwoord is dat dus de volkomenheid niet tot stand komt door de wet, het oude verbond, en dus ook niet door het Levitische, dan wel Aaronitische priesterschap. En het simpele feit dat in Psalm 110 vers 4 wordt aangekondigd, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, datzelfde feit bewijst tegelijkertijd dat het oude verbond en de wet, inclusief al zijn godsdienstige instellingen, nooit een volmaakte verzoening tot stand kan brengen. Want als dat wel zou kunnen, dan was er geen noodzaak voor een andere priester, namelijk één na de ordening van Melchizedek. Zo eenvoudig is dat. Een vergaande conclusie natuurlijk, maar een geïnspireerde, en daar gaat het maar om. En zo staat er dus ook, wat nood was het nog dat een andere priester, namelijk één, na de ordening van Melchizedek zou opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn na de ordening van Aaron. Staat er dus uitdrukkelijk bij. Een andere priester, namelijk naar de ordening van Melchizedek, en dus niet naar de ordening van Aaron. Maar het feit ligt vast, er komt een andere, en dus wordt bovendien in vers 12 vastgesteld, want het priesterschap verandert, dan wel verwisseld, dan wel vervangen zijnde, want dat is gewoon drie keer hetzelfde, het priesterschap verandert, verwisseld of vervangen zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Heel de gedachte is dat als er een priester verschijnt naar een andere ordening, dan betekent dat die oude ordening van Aaron en van Levi dan dus geen geldigheid meer heeft. Maar aangezien het Levitische dan wel Aaronitische priesterschap gebaseerd is op het oude verbond, namelijk de wet, betekent het tegelijkertijd dat het oude verbond en dus de wet geen geldigheid meer heeft. Simpele verschijning van een hoge priester naar de ordening van Melchizedek houdt dus in de vernietiging van het voorgaande gebod. De vernietiging namelijk van het oude verbond. Dat staat hier ook een paar versen verder. Zodat je maar weer ziet, als je nauwkeurig leest, Psalm 110 vers 4, hè, hoeveel je daar kunt uithalen uit de ene uitspraak, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Het kondigt aan dat het oude verbond en zijn priesterschap dus niet volkomen is. Het kondigt aan een nieuw priesterschap ter vervanging van het oude. Het kondigt dus ook aan, vanzelfsprekend, een nieuw verbond ter vervanging van het oude. Want het priesterschap van Aaron is uitdrukkelijk verbonden met het oude verbond. En het priesterschap naar de ordening van Melchizedek is uitdrukkelijk verbonden met het nieuwe verbond. Het bevestigt een andere gedachte die ik ook regelmatig naar voren breng. Namelijk dat het nieuwe verbond zo zonder meer de vervulling is van de beloften aan Abraham. Vandaar dat je een rechtstreekse lijn vindt van Abraham naar Christus en dus van Melchizedek uit Genesis 14 naar de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, Christus zelf, hier in de Hebreeënbrief. Maar ja, diezelfde gedachte vind je in Galaten 3 ook. Dat namelijk de erfenis, dat is het nieuwe verbond, zeg maar, dat de erfenis is niet uit de wet, namelijk het oude verbond, maar de erfenis is uit de belofte aan Abraham. Precies dezelfde redenering, zonder over priesterschap te spreken in dat verband overigens. Maar het is volstrekt hetzelfde schema. Vers 12 dus van Hebreeën 7, het priesterschap verandert, dat wil zeggen niet gewijzigd, maar vervangen zijnde een ander priesterschap in de plaats van het oude. Zo geschiet er ook noodzakelijk, dat moet de conclusie zijn, geschiet noodzakelijk verandering van wet en dus van verbond. Want hij over, staat op, maar ik lees maar over, 350 jaar nadat deze vertaling tot stand kwam. Want hij over wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, namelijk niet tot die van Levi. Hij behoort tot een andere stam van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. En het laatste betekent natuurlijk van welke niemand ooit tot het priesterschap geroepen is. Want er zijn er natuurlijk wel die zich letterlijk tot het altaar begeven hebben, maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat niemand uit die andere stam van Juda ooit geroepen is tot het priesterschap. Dat was voorbehouden aan Levi. En waar er koningen uit Israël waren die ooit vonden dat ze ook maar voor priester moesten spelen, of hoe zeg je ze netjes, de priestelijke functie aan zich moesten trekken, liep het met die koningen altijd ook slecht af. Want priesterschap was niet voor de koning, en in ieder geval niet voor het huis van Juda. Want, vers 14, want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niet gesproken heeft van het priesterschap. Met andere woorden, de Heere Jezus in zijn menswording kon geen priester zijn. Hij kwam namelijk uitdrukkelijk, Galaten 4, onder het oude verbond. En hij was uit Juda, hij kon wellicht aanspraak maken op koningschap, wellicht. De officiële titel was ook die van zoon van David. Maar priesterschap op geen enkele wijze. Niet onder het oude verbond. En niet onder het nieuwe ook natuurlijk, want het nieuwe was nog niet aangebroken. Met andere woorden, de Heer in de dagen zijns vlees, dus de Heer Jezus, was geen priester, op geen enkele manier. En daar gaat het maar op. Ik wacht even, in de hoop dat dat goed doordringt. De Heer was geen priester. En aangezien het oude verbond officieel beëindigd, maar bovendien ook vervuld werd in zijn dood, betekent het dat hij tot in zijn dood geen priester kon zijn. Laat staan een hoge priester. Nou, dat is maar waar het om gaat. Op zijn vroegst werd hij dus priester of hoge priester in zijn opstanding uit de dood. En dat is precies wat in deze hoofdstuk, in deze hele brief eigenlijk, naar voren gebracht wordt. Hij was geen priester. Dus je kunt nooit, als je tenminste bijbels wil blijven denken en bijbelse terminologie wil gebruiken, kun je nooit aan de Heere Jezus denken als de gekruisigde en tegelijkertijd als de priester. Want dat was hij toen niet. Hij is dat daarna geworden. Hij is nu de hoge priester, die van het nieuwe verbond. Maar om dat te kunnen worden, moest hij inderdaad eerst het oude verbond beëindigen en dat gebeurde in zijn dood. Het was dus noodzakelijk voor hem, als hij priester wilde worden, of laat ik het zeggen, het was noodzakelijk om hoge priester te worden van het nieuwe verbond, om eerst te sterven. En de wet Gods, het recht Gods te vervullen, met de woorden uit Romeinen 7 en 8, dat doe ik nou met opzetten, om een einde te maken aan het oude verbond, zodat door de beëindiging van het oude verbond daar de ruimte zou ontstaan voor het vestigen, het binden van het nieuwe verbond. En van dat nieuwe verbond is hij de eersteling, dus de koning en dus de hoge priester. Dat is de gedachte. Maar het is dus op zijn vroegst in zijn opstanding. En daar gaat het maar om. En daarvoor was hij geen priester, want hij was niet uit Levi. En dat is wat hier uitgebreid staat, met heel eenvoudige argumenten. Zo van, het was niet uit Levi, het was uit Juda, het is blijkt dat zo te zijn, dus dat is een onmogelijkheid. Einde van het verhaal. Goed. En dit is nog ver, het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, waarvan niemand ooit tot het altaar zich zou begeven. En dan vers 15, en dit is nog veel meer openbaar, zo er na de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat. En hier moet ik weer zeggen, wat ik ook zei, naar aanleiding van vers 11. Er stond namelijk een ander priester op, namelijk niet een naar de gelijkenis van Aaron, maar een naar de gelijkenis van Melchizedek. Dat is de gedachte. Hè? Hij leek dus op de figuur van Melchizedek in Genesis 14, die volgens de beschrijving hier in vers 3 de zoon van God gelijk wordt. Als je hem zo beschrijft, dan beschrijf je de zoon van God. Nou, dat is het hele punt. En de Heer Jezus in zijn opstanding werd tot zoon aangesteld. En hij beantwoordt compleet aan de beschrijving die hier gegeven werd in de eerste verse van dit hoofdstuk van Melchizedek. Nou, dat is het hele punt. Hij is namelijk een ander priester. Hoezo anders? Nou, hij is niet. Hij lijkt niet op Aaron. Hij is anders. Hij lijkt op Melchizedek. Dat is de gedachte. En dat staat er dus ook bij. Zodat inderdaad een andere priester opstond naar de gelijkenis van Melchizedek. Eén die dit, want daar gaat het nu om, vers 16, want wat vers 15 zegt stond al in vers 11 ook natuurlijk, hè. En in vers 11 stond dat in verband met die priester, naar de ordening van Melchizedek, is niet uit de wet, maar uit een ander verbond. Er moet noodzakelijk verandering van wet zijn, ander verbond. Maar hier in deze verse wordt hetzelfde opnieuw aangehaald, met toelichting in vers 16, namelijk deze hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, is dat niet geworden naar de wet des vleeselijken gebods, niet naar de wet. Net als in vers 11 zal ik dan maar zeggen, of vers 12. Niet naar de wet, maar hij is dat geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Want de gedachte is, dubbele in vers 16, de wet des vleeselijken gebods. Heel de gedachte is dat onder de wet werd het priesterschap van Aaron ingesteld, maar men werd het op grond van het vlees, de wet des vleeselijke gebods, en het vlees is sterfelijk. En Christus werd hoge priester naar de kracht des onvergankelijke levens. Kortom, de priesters van het oude verbond werden door geboorte onder de wet priester. Zij werden dat krachtens de wet. Dat is één manier om te zeggen. De andere manier is, zij werden dat krachtens hun leven. Namelijk door geboorte. Ik hoop dat dat duidelijk is. Iedere man, zal ik maar zeggen, die van Aaron afstamde, was per definitie priester. Of hij daar nou hard werk mee had, of er een vacature was, of iets anders, heeft er niets mee te maken. Hij was het gewoon, hij werd als zodanig geboren. Krachtens zijn leven, want hij heeft het leven van Aaron in zich. En is dus uit dien hoofde priester. Of de dokter dat kan zien, dat is het punt niet. Het gaat er gewoon om dat het zo in de wet geregeld is. Men wordt dus in feite als priester geboren. Heb je hetzelfde verhaal weer, namelijk iemand die geboren wordt is natuurlijk in de praktijk nog geen priester. Maar iemand wordt tot priester geboren. Zodra hij geboren is, is hij bestemd voor het priesterschap. Hij heeft dat in zich enzovoort. Hij is dat krachtens zijn vleeselijke, en met de negatieve woorden van Hebreeën dus eigenlijk, krachtens zijn vergankelijk leven. Dat staat er weliswaar niet expliciet, maar als de vergelijking gemaakt wordt met Christus, staat er, die is dat geworden naar de kracht des onvergankelijke levens. Zodat je kunt zeggen, de priesters van het oude verbond zijn dat naar de kracht des vergankelijke levens, want de wet heeft het zo geregeld, en die ligt op een vergankelijke mensheid en op vergankelijk vlees, maar is het kracht des vergankelijk leven, daarom werden zij ook door de dood steeds verhinderd te blijven, vers 23 van dit hoofdstuk, maar deze hoge priester is dit geworden naar de kracht des onvergankelijke levens, dat wil zeggen ook op grond van geboorte. Geboorte is het proces waardoor men leven ontvangt. Hè? Dat is wel goed, als ik het zo zeg. Hè? Komt hij erop. Hè? Ja, goed. Maar door geboorte waren die priesters van het oude verbond eventueel priesters. Door geboorte eventueel, maar door geboorte, uitsluitend door geboorte. Maar de priester naar de ordening van Melchizedek is dat ook, door geboorte. Maar niet door zijn, de Heer Jezus Christus, niet door zijn menswording, uiteraard. Want toen was hij uit Juda, niet uit levend, was onder de wet, dus hij was geen priester. Met andere woorden, hij kon dus priester worden in tweede instantie. Niet door zijn geboorte, maar door zijn wedergeboorte is dan de term natuurlijk, hè? Door zijn opstanding uit de dood. Dat is het hele verhaal. Door zijn wedergeboorte. Maar niettemin door geboorte. Krachtens het leven wat hij ontving. Het onvergankelijk leven waarmee hij uit de dood opstond. Dat is de gedachte. Zodat hij in zijn sterven een einde maakte aan het oude verbond en daarmee een einde aan heel het Aaronitische, Levitische priesterschap. En daarmee er vielen een heleboel vacatures, zal ik maar zeggen. Maar in ieder geval die van hoge priester. Ik sta nou te denken aan, maar ik mag er niet op ingaan, op het merkwaardige verschijnsel dat de laatste hoge priester van het oude verbond in de Bijbel, wanneer dan ook, altijd heet Annas of Ananias. Maar goed, dat zal ik maar even voorbij laten. Dat is interessant om dat eens na te zoeken. Annas of Ananias heette ze. Maar goed. Maar die gaan voorbij. Die plaats valt open en in zijn opstanding neemt de Heere Jezus ogenblikkelijk die plaats in. Maar nu niet als hoge priester van het oude verbond naar de wet. Uit Aaron uiteraard. Maar nu als de hoge priester van het nieuwe verbond. Naar de kracht des onvergankelijke levens. Nou. Staat er ook bij, vers 17. Want de apostel leest hier weer Psalm 110 vers 4. En hij zegt, want daar staat het ook, want daar staat. En nou is de kunst om de goede klemtoon te vinden. Hè? Deze keer is de klemtoon als volgt. Gij zijt priester in der eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek. Hier in dit citaat ligt de nadruk op eeuwigheid. In der eeuwigheid. Onvergankelijk leven. Vind ik altijd leuk. Want daarmee is meteen, voor degene voor wie het nodig is, de term in der eeuwigheid verklaard. Onvergankelijk betekent het. Betekent er komt geen eind aan. Staat er gewoon bij, hè? Voor degene die daaraan twijfelt, wijs ik hem erop, hè? Ja. Gij zijt priester in der eeuwigheid, wil zeggen dat hij dat is, naar de kracht des onvergankelijke levens. En dan een toelichting, vers 18. Want de vernietiging van het voorgaande gebod, de wet namelijk, die werd immers veranderd dan wel vervangen. Wel nu, de vernietiging van het oude verbond, het voorgaande gebod. En vernietiging wil niet zeggen dat het daarna niet meer bestaat. Vernietiging betekent altijd niet dat het er niet meer is, maar wel dat het niet meer werkt. Dat is nou eenmaal de betekenis van de term, in de Bijbel in elk geval. Vernietiging wil zeggen tot niet maken. Niet in de zin van dat het er dan niet meer is, maar in de zin van dat het niet meer werkt. Ik zeg altijd, dan komt zoiets wat vernietigd is niet in de vuilnisbak terecht, het komt in het museum terecht. Het is er namelijk nog wel, maar het werkt niet meer. Het heeft geen functie meer, het heeft zijn functie gehad. En dat is met de wet ook het geval, het heeft zijn functie gehad. De Heer Jezus zei bij gelegenheid, men niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden, terwijl hij bij andere gelegenheid gewoon spreekt over het ontbinden van de wet, hoor. Maar hij zegt, men niet dat ik gekomen ben om die te ontbinden, sek, maar ik ben gekomen om die te vervullen. Maar als de wet vervuld is, dan is die ontbonden. Maar het is niet zomaar een ontbinden, maar het is een vervullen ervan. Nou, dat is waar het om gaat. De wet is vervuld, heeft zijn functie gehad, heeft zijn doel bereikt in de dood van de Heer Jezus, feitelijk. Dat is de gedachtegang, voornamelijk in de Romeinenbrief. En daarmee heeft de wet geen effect meer. Als de hele mensheid gestorven is omdat één voor allen stierf, wel nu, dan is de hele mensheid vrij van de wet, want de wet is alleen bestemd voor levenden. Dat is de korte Bijbelse redenering. Meestal staan er een paar woorden meer, maar niettemin is dat de redenering. Eén stierf voor allen, dus zijn allen gestorven, en de wet ligt alleen op levenden en niet op doden. En via de dood heeft de Heer de hele mensheid dus verlost van de wet. Daarmee ben je nog niet behouden, hoor. Dat is wat anders. Maar je bent wel verlost van de wet, dat is het punt, hè? Nou goed, de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. De wet is zwak, de wet is onprofijtelijk, zeg maar onnuttig. Het levert geen profijt op. Niet omdat er aan de wet wat mankeert, want de wet is heilig, rechtvaardig en goed, volgens Romeinen 7. Maar de wet is gelegd op het vlees, dat vlees uit vers 16 hier. En aangezien het vlees zwak is, is dus de wet ook zwak, want een ketting is slechts zo sterk als een zwakste schakel. En de zwakke schakel in de wet is de mens die wet op zijn schouders krijgt als last. Je kan hem niet dragen, zegt Petrus onder andere. Ja. Dus de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om dus zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt. Sluit weer terug aan bij vers 11. Indien dan nu de volkomenheid, zeg maar de volmaaktheid, door de Levitisch priesterschap was en door de wet, dan zou het niet vervangen hoeven worden. Maar het is wel vervangen. De wet en inclusief het priesterschap. En andersom, hè? Priesterschap inclusief de wet. Want de wet heeft geen ding volmaakt. Wat heeft de wet dan wel? De wet heeft een aanleiding van een betere hoop. Door welke wij tot God naderen. Wij die leven uiteraard onder het nieuwe verbond. De aanleiding, ik denk altijd oprijlaan, maar dat is niet een goed synoniem schijnt het, hè. Maar zoiets, hè. Een aanleiding tot. De wet leidt tot een betere hoop. Heel de gedachte is dat de wet nou eenmaal een schaduw is van toekomende goederen, zoals het later staat in Hebreeën 10 vers 1. De wet is een uitbeelding van het nieuwe verbond. Maar het is niet het ding zelf. De wet is niet het nieuwe verbond, het is een uitbeelding van. Maar de wet als zodanig draagt zelfs niet eens wat bij tot de komst van het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond is uit de belofte aan Abraham. Daar komt het op neer. Maar de wet is een illustratie van het nieuwe verbond, zoals het Aaronitisch priesterschap een illustratie is van het Melchizedekse priesterschap. En dat is wat hier gezegd wordt. De wet heeft geen ding volmaakt. De wet is zwak, is onprofijtelijk, maar de wet heeft een aanleiding van, of is een schaduw van, kan ook, hè, van een betere hoop. Want de wet schijnt hoop te geven, het oude verbond, maar het nieuwe verbond heeft een betere hoop. Hebreeën spreekt over 14 betere dingen. Ik heb het heel zorgvuldig nagerekend ooit. 14 betere dingen. Want alles wat met de priesterschap van doen heeft, wordt gemerkt met het getal 14. Dus soms denk ik, zou het dan toch geen toeval zijn dat Melchizedek verschijnt in Genesis 14. Maar goed, dat even terzijde, hè. Daar ben ik nooit helemaal zeker van, hè. Want hoofdstukkenindeling is mensenwerk, maar soms komt het wel aardig uit, hè. Goed. Maar er staat dus, de wet heeft een aanleiding van een betere hoop, dat is de hoop van het nieuwe verbond, door welke wij tot God naderen. En ik meen dat ik u al voorgehouden heb, dat die term tot God naderen in feite een beschrijving is van het offeren onder het oude verbond. Ik geloof dat ik dat gezegd heb. Ja, moet ik gezegd hebben, naar aanleiding van het einde van Hebreeën 4. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan. 4 vers 16. Toegaan. Naderen tot, of genaken tot, is allemaal te beschouwen als een vertaling van het Hebreeuwse begrip korban, wat normaal vertaald wordt met offeren. Maar offeren betekent dus tot God naderen, eigenlijk. Feitelijk, het wezen van het woord hoor. Korban, naderen tot God, vertaald met offeren. Maar dat klopt natuurlijk, want als wij naderen tot God, bieden wij onszelf aan God aan. Geven wij ons aan God. Wij offreren, daar heb je de offerte weer dus. Hè? Wij offreren ons aan God. Wij naderen tot hem. En hier in vers 19 staat in het Nederlands weliswaar niet het begrip offeren, maar wel een synoniem daarvoor. Het tot God naderen. Maar wij naderen tot God onder dat nieuwe verbond, is de gedachte. En dan nog een vergelijking tussen Oud- en Nieuw-Testamentisch priesterschap. Namelijk in vers 20, waar staat dat de priesters van het oude verbond priesters werden zonder eedswering. Maar deze, Christus namelijk, de Heer Jezus Christus, deze werd priester in vers 21 met eedswering door degene die tot hem gezegd heeft: de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En het was dus weer Psalm 110 vers 4. Met eedswering. En dat maakt de dingen in elk geval sterker. Dat is de gedachte, zonder dan verder op die eedzwering in te gaan. Maar het maakt dus tot een sterker priesterschap dan dat van Aaron. Want Aaron werd priester zonder eedzwering. En hoge priester naar de ordening van Melchizedek werd het met eedzwering. En dat plaatst het Nieuw-Testamentisch priesterschap van Christus boven het Oud-Testamentisch priesterschap van Aaron. Opnieuw. Vervolgens vers 22. Van een zoveel betere verbond. Want het was een betere hoop. Het is ook een beter verbond. Gaat trouwens om betere offeranden, betere hoge priesters enzovoorts. Maar hier heet het een beter verbond. Van een zoveel betere verbond, het nieuwe namelijk, is Jezus borg geworden. En het borg wil zeggen dat dat nieuwe verbond vast ligt in de persoon van de Heer Jezus Christus. Ik zeg persoon, maar ik bedoel eigenlijk zijn wezen, in wie hij is. Dat is beter, want persoon staat in de Bijbel altijd voor de buitenkant, hè. En daar gaat het hier niet om. Het gaat om wie hij is. Wel, dat nieuwe verbond ligt vast in het wezen van de Heer Jezus Christus. Zoals het oude verbond tot op zekere hoogte vast ligt in de positie, het wezen, de persoon van Aaron. Om bij de vergelijking die hier gemaakt wordt te blijven. Maar Christus is dus borg. Het heet hier borg. Het had net zo goed hoge priester kunnen zijn, want daar komt er in de praktijk toch op neer. Maar gaat erom dat deze dingen vast liggen in wie hij is, in wat hij is. En dat stond niet voor niks uitgebreid vermeld in Hebreeën 1 vers 3. Wie hij is. Gezeten aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd, ver boven de engelen, het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid en de vertegenwoordiger van het woord van God, precies zoals het daar staat. Nou, hij is de middelaar, de borg van het nieuwe verbond. En dan vers 23. En genen zijn, dat wil zeggen, die van het oude verbond, zijn wel vele priesters geworden. Want er kan altijd iemand nog zeggen, nou, het oude testamentische priesterschap is veel groter, want er zijn, weet ik hoeveel, erg veel, priesters geweest, hoge priesters geweest van het oude verbond. En van het nieuwe verbond maar één. En als je dus langs democratische weg moet stemmen, dan krijg je al die stemmen van die oud-testamentische priesters tegenover die ene stem van die nieuw-testamentische priester, hoge priester bedoel ik eigenlijk. En dan lijkt het net alsof het oud-testamentische veel sterker en zwaarder en beter is. Nee, zegt de apostel hier, inderdaad, er zijn wel vele priesters geworden onder het oude verbond. Maar dat was omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Dat wil zeggen, het was juist vanwege hun zwakheid. Vanwege de dood die in hen werkte. En dat die nieuw-testamentische priester er maar één is, is juist zijn kracht. Dat is juist het bewijs van zijn kracht. De kracht van zijn onvergankelijk leven dus. Hè? En zo staat het in vers 24. Maar deze, in tegenstelling tot genen uit vers 23, deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Hij heeft namelijk onvergankelijk leven. Hij blijft dus in de eeuwigheid, dat was in de voorgaande vers al gesteld. En dus heeft hij ook een onvergankelijk priesterschap. En onvergankelijk betekent nog wat meer dan alleen dat er geen einde aankomt. Zoals eeuwig ook dikwijls nog wel wat meer betekent dan alleen dat er geen einde aankomt. Want dat staat hier in vers 25. Er staat waarom hij ook, je kunt ook lezen, daarom kan hij ook volkomenlijk zalig maken degene die door hem tot God gaan. Hij kan volkomen zalig maken, want eeuwig wil niet alleen zeggen altijd blijvend, maar als er geen beperkende uitdrukkingen bij staan, betekent eeuwig ook allesomvattend. Zo groot, zo sterk, zo wijd. En eventueel zo lang ook in de tijd als maar enigszins mogelijk is. En dus staat er dat hij volkomen kan zalig maken. Want het heeft een allesomvattend priesterschap. Waarom je ook volkomen kan zalig maken. Degene die door hem, daar staat het, tot God gaan. En ik ben geneigd te denken daarbij. Degene die door hem offeren. Want tot God gaan is weer korban, is weer offeren. Het woord staat er niet, ook niet letterlijk zo. Maar de vertaling van de term staat er wel degelijk. Een synoniem daarvoor. Want heel de gedachte is dat de priesters van het oude verbond tot God gingen en offerden via de functie van de hoge priester en onder de verantwoordelijkheid, leiding, van de hoge priester. En zo stond het Nieuwe Testament ook, want ons Nieuw Testamentische priesterschap is geplaatst onder de supervisie, onder de verantwoordelijkheid en onder de leiding van onze hoge priester, namelijk de Heer Jezus Christus. En zo gaan wij tot God. Inderdaad, niet alleen gaan we daar naartoe, wij offeren. Wat dan? Nou, lees maar even verder dan. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Zodanig een hoge priester betaamde ons. Zo'n hadden wij nodig. Heilig, onnozel, onwetend betekent dat. In de betekenis natuurlijk van onwetend van de zonde. En daarmee ook in de betekenis van onschuldig. Zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onnozel, onbesmet door de zonde. Afgescheiden dus van de zonde en dus de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Over wie gaat het? Over degene die leed en stierf of over degene die uit de dood opstond? Een retorische vraag uiteraard, hè? Vanzelf spreekt het niet over degene die leed en stierf. Het gaat niet over zijn lijden en sterven, want daar was je niet heilig, onnozel, onbesmet en afgescheiden van de zondaren. Daar werd hij namelijk tot de zondaren, tot de misdadigers gerekend, hij werd tot de overtreders gesteld, Jesaja 53 enzovoort. En daar droeg hij onze zonde en hij wist wel degelijk van de zonde. Die droeg hij daar. Daarom stierf hij ook. Nee, het gaat om de opgewekte vanzelfsprekend. Heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en inderdaad hoger dan de hemelen geworden. Geworden. Dat was hij niet altijd. Het gaat juist om de mens, Jezus, die vanuit de aarde, sterker nog van nog lager weg, vanuit de dood, uitermate verhoogd werd en gezet wordt aan Gods rechterhand. Dus hoger dan de hemelen, hoger dan de twee hemelen, vanzelfsprekend, geworden. En dan is het vanzelfsprekend de derde hemel waarover hier gesproken wordt. En dan staat er, zo'n hoge priester hadden we nodig, in zo'n positie, en dan dien het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters. Dat kan alleen maar die van het oude verbond zijn, hè? Meervoud, hoge priesters. Die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtofferen op te offeren, daarna voor de zonde des volks. Want dat heeft hij eenmaal gedaan. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat eenmaal in de eerste plaats slaat op niet alle dag. Want de hoge priesters van het oude verbond deden dat alle dag. Dus het mij vraagt alle grote verzoendag. Maar vooruit te maken, maar bij herhaling, in elk geval. En van Christus staat er, dat heeft hij eenmaal gedaan. En de oud-testamentische hoge priester deed dat eerst voor zijn eigen zonden en daarna voor die des volks. Maar van deze wordt dat niet gezegd, dit heeft hij eenmaal gedaan, zodat er ook niet sprake was van twee offers die de Heer Jezus Christus gebracht zou hebben. Eén voor zichzelf en één voor de zonde des volks. Nee, het is eenmaal. Niet alle dag en ook niet twee keer. Het is eenmaal. Dien het niet alle dag nodig was, geleid de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtofferen op te offeren, daarna voor de zonde des volks, want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf een. En dat kan ook maar één keer zijn. Iemand is maar één keer zichzelf, niet waar? Dat is maar één. Als hij zichzelf opgeofferd heeft. En hier is dus sprake van wat deze hoge priester gedaan heeft. De gedachte was in die van hoofdstuk 5, vers 1. Elke hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mens in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen, meervoud, voor de zonden. En deze hoge priester van het nieuwe verbond is inderdaad gesteld in de zaken die bij God te doen zijn. En hoefde niet te offeren meerdere gaven en slachtofferen of iets dergelijks. Hij bracht één offer en dat was voldoende. Dus maar één hoge priester en hij bracht één offer en dat was voldoende. Hij heeft dat eenmaal gedaan, 7 vers 27, als hij zichzelf opgeofferd heeft. En op betekent, als je mij vraagt, gewoon naar boven. Nee, dat zeg ik erbij, omdat dikwijls gedacht wordt kennelijk, dat op betekent, nou stop. Zo van opgemaakt, nou is het niet meer. Helemaal. alles weg. Maar dat is niet de gedachte. Opgeofferd wil zeggen, inderdaad, naar boven, naar God toe, omhoog zal ik dan maar zeggen, aan God gegeven. Natuurlijk was dat helemaal vanzelfsprekend, dat kan niet anders. Als er niks bij staat en er staat gewoon, hij heeft zichzelf geofferd, dan heeft hij zichzelf helemaal geofferd. Maar opgeofferd wil zeggen, gegeven aan God, omhoog, precies zoals het voorgaande vers zegt, hoger dan de hemelen geworden. Maar na vers 28 zegt, want de wet stelt tot hoge priesters, meervoud, mensen die zwakheid hebben en mede omdat ze zwakheid hebben zijn het hoge priesters. Sterven zij en worden ze opgevolgd dus, volgens vers 23. De wet, het oude verbond, stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedswering, de eedswering uit vers 21, het woord der eedswering, Psalm 110 vers 4, het woord der eedswering, die na de wet is gevolgd, stelt de zoon. De eedswering die na de wet is gevolgd, of gewoon die na de wet is, stelt, maar dat stond er ook al, daarom staat het allemaal schuin gedrukt, hè? Stelt de zoon. Maar het woord der eedswering die na de wet is, de zoon, stelt de zoon, enkelvoud, die in der eeuwigheid geheiligd is. Het is heel interessant, er staat het woord der eedswering dat na de wet is. Werd er dan na de wet pas die eed gezworen? Heb je het oude verhaal weer? Hoezo eedswering in verband met deze hoge priester? Nou, er staat in Psalm 110, vers 4. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Waarna de vraag is, er staat, de Heere heeft gezworen, maar wanneer is het dan gebeurd? Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Dat de hele uitspraak, de Heere heeft gezworen, vertaal je wat mij betreft met de Heere zal zweren. Je zult wel moeten, want de andere uitspraak, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, vers 1, Psalm 110, de Heere heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Nou, wanneer heeft de Heere dat tot de Heere van David gezegd dan? En sinds wanneer zit hij dus aan de rechterhand Gods? Sinds zijn opstanding. Dat met andere woorden, die woorden uit Psalm 10, die zijn anticiperend. Ze grijpen vooruit op wat later zal gebeuren. En als u zegt, maar de staat op de Heere heeft gezworen, is het toch al gebeurd? Dan moet ik u zeggen dat je op die manier het Hebreeuws zeker niet kunt of mag interpreteren. Zo van, het is al gebeurd. Heeft gezworen. Het had net zo goed kunnen zijn, de Heere zal zweren. En dat zal hem niet berouwen. En hoe men het vertaalt, dat is een kwestie van afspraken die de Hebreïsten onder elkaar gemaakt hebben. Als er zoiets staat, dan vertalen we het zus. En als er dat staat, vertalen we het op die manier. En dat heeft men netjes afgesproken. Dat moet je ook leren als je Hebreeuwse grammatica leert. Maar je kunt het rustig vergeten, want het heeft met tijd, echt met tijd, niks te maken. Wel met tens, werkwoordsvormen zal ik maar zeggen, maar met tijd als zodanig absoluut niks. En bovendien, wat is er op tegen dat van tevoren een uitspraak vastgelegd wordt die pas later gedaan zal worden? Wat hier gewoon staat is dat die eedswering plaats heeft gevonden na de wet. En dus na de dood van de Heer Jezus. En dat er in de psalm genoemd wordt, is gewoon vooruitgrijpend op wat er gebeuren zal. Alleen die eedswering die plaatsvond na de wet, was een eedswering aan de Heer Jezus zelf. Het was ook een kwestie om zo te zeggen tussen vader en zoon. Gij zijt priester in de eeuwigheid, enzovoorts. Maar dat gezegd zou gaan worden, daar staat in het Oude Testament dus al vast. Dat is op zich trouwens niks bijzonders, want er was ook een eedswering gedaan met betrekking tot de komst, de geboorte van Isaac, de zoon van Abraham. En het heeft precies dezelfde betekenis hoor. Want Isaac is een type van Christus. En zijn komst wordt aangekondigd inderdaad met een eedswering. Er is niks bijzonders aan. En verder, de psalmen staan vol met uitspraken in de verleden tijd over het lijden en sterven van de Heer Jezus. En om dan nogmaals wat te zeggen, wat dacht u van Jesaja 53? Lees dat maar eens na. Het is net alsof de Heer Jezus al lang geleden, al voor de dagen van Jesaja, gestorven is. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij werd ter slagbank geleid enzovoorts. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Maar het was nog lang niet gebeurd hoor. Het is maar hoe je gewend bent dat te vertalen. En je mag er dus verder geen punt van maken en zeggen, de Heer heeft gezworen, dus het is al gebeurd. Net zo goed als Psalm 2 zegt. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, maar het was niet het heden, de dag, de datum waarop de psalm geschreven werd. Integendeel, die dag was de dag van de opstanding van Christus. Alles grijpt daarop vooruit. Nou, dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Dat wil zeggen, de hoge priesters van het oude verbond werden gesteld als mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedzwering, waarbij de hoge priester naar de ordening van Melchizedek wordt aangesteld. Dat woord der eedzwering, die na de wet is, stelt de zoon. En dus na de wet pas, en dat is dus inderdaad, strikt genomen 3 dagen daarna, de dag van de opstanding van Christus. Die stelt de zoon die in der eeuwigheid geheiligd is. Die geheiligd geworden is inderdaad door zijn lijden en sterven. Het was nodig dat deze mens, deze Jezus, inderdaad geheiligd zou worden en volmaakt gesteld zou worden. Ik weet niet precies welk woord er in de grondtekst staat, want die vertaling die laat het wel eens afweten. Volmaakt ziel, ik ruik hem, hè. Ik heb een nieuwe Bijbel, dus ik heb het er niet bij geschreven. Maar er staat nogal eens geheiligd in Hebreeën, terwijl het moet zijn volmaakt. Het maakt niet zo geweldig veel uit, want in de praktijk is de betekenis gelijk. In de praktijk is de betekenis gelijk. Maar inderdaad, hij is in der eeuwigheid volmaakt gesteld. Dat past dus ook beter in de context. Want het gaat erom dat de volkomenheid, de volmaaktheid niet is door de wet dan wel het Aaronitische of Levitische priesterschap. Maar de volmaaktheid is er wel degelijk door de opstanding van Christus, waarbij die volmaakt gesteld werd niet alleen, maar bovendien tot priester en koning van het nieuwe verbond werd aangesteld. Volmaakt zijnde, zei hoofdstuk 5, vers 9 letterlijk, en volmaakt zijnde is zij voor allen die in hem geloven, die allen die hem gehoorzaam zijn, oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Nou, dat is waarover gesproken wordt. Hij is dat namelijk als de middelaar van het nieuwe verbond. Nog even, kan nog misschien net even, nog even, er staat hier in 7 vers 28, de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Dat brengt ons bij de discussie die we vorige keer even gehad hebben, naar aanleiding van 5 vers 2, waar staat dat in het algemeen van de priester gevraagd wordt dat hij behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Betekent wat we vorige keer ook vastgesteld hebben, dat die zwakheid in de eerste plaats natuurlijk de zwakheid is van de oud-testamentische priester. Dat werd ook even opgemerkt, dat deze woorden in de eerste plaats handelen over de oud-testamentische priester. Dat is waar. En het wordt natuurlijk bevestigd in 7 vers 28. De wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, dat is ook inderdaad zo. Maar daarna staat er, maar het woord der eedzwering stelt de zoon die in der eeuwigheid volmaakt is. Maar gesuggereerd wordt natuurlijk dat hij dan dus geen zwakheid heeft. Daar zijn we terug bij dezelfde discussie. Ik zeg er maar weer, maar even een paar woorden weer van. De gedachte is wel degelijk dat de Heere Jezus mens was in elk geval. En dus zwakheid had, niet alleen in de zin dat hij kon dan wel zou sterven. Ik zeg het op deze twee manieren om er dan verder niet over te hoeven discussiëren. Hij was een mens met zwakheid ontvangen omdat hij in ieder geval kon dan wel zou sterven. Maar ik blijf erbij dat die term zwakheid in vers 2 niet zozeer in verband gebracht wordt met het feit dat hij kon of zou sterven. Vers 2 van hoofdstuk 5. Maar in verband met het feit dat hij naar behoren kon medelijden hebben met onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf niet sterfelijk was, maar overmits hij zelf zijn eigen weg ook heeft moeten vinden, dan wel zoeken, en overmits hij zelf ook kon lijden. Dat heeft hij ook gedaan namelijk. Hij heeft zelf gehoorzaamheid, was eveneens Hebreeën 5, gehoorzaamheid, geloof dus geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Hij heeft zelf dus ook zijn weg moeten vinden en heeft daarin ook geleden. En het punt is dat hij dat nu niet meer hoeft. De zwakheid in die zin heeft hij dus niet meer. De Heer is niet onwetend en dwaal die zijn weg moet vinden en die onderwezen moet worden in het woord en door lijden tot heerlijkheid moet komen. Hij is al tot heerlijkheid gekomen. Maar het vermogen namelijk om zich te kunnen inleven in de mens, dat vermogen heeft hij uiteraard nog steeds. Want waar het om gaat is dat deze Hebreeënbrief uitdrukkelijk leert dat het de mens Jezus is die door God tot zoon als zoon van God werd aangesteld. Maar hij is de mens in de hemel. Het is de zoon des mensen die een positie heeft ontvangen in de hemel, want de hoge priester wordt genomen uit de mens. En dat menselijk vermogen dan wel onvermogen, want ik weet nooit of ik de goede woorden gebruik, maar laten we zeggen, die menselijke eigenschappen van de Heer, wat je daar nog maar onder verstaat, die heeft hij nog, zolang je het tenminste niet interpreteert als zondige eigenschappen of iets dergelijks, want dat bedoelde ik ook niet, maar de eigenschappen van het wezen van de mens enzovoort, met al wat erbij hoort, dat heeft hij uiteraard nog, en dat is ook wat uitdrukkelijk naar voren gebracht wordt. En of je dat nou zwakheid wil noemen of niet, ik zeg, je kunt dat zwakheid noemen, want het Nederlandse begrip zwakheid wordt in die betekenis ook inderdaad gebruikt. Weliswaar niet alle dagen, maar dat doet er weinig toe. Ik heb u gezegd, een zwak hebben voor wil zeggen iemand lief hebben. Dat is een zwakte. Dat kun je als een gebrek opvatten, als een tekortkoming. Maar de aardige van de Heer Jezus is dat hij aan de ene kant in staat is lief te hebben, om bewogen te zijn met innerlijke ontferming, die inderdaad met ons kan meelijden en kan meevoelen met de onwetenden en dwalenden, terwijl hij aan de andere kant wel degelijk volmaakt is. En dat is de volmaakte mens. Nou ja, ik durf het haast niet te zeggen. Ik weet niet hoe ik het nou eigenlijk goed zeggen moet. Maar het lijkt mij dat als je aan de ene kant in staat bent als mens, even los van de Bijbel, even gewoon als mens. Als je als mens in staat bent te kunnen inleven in andermans situatie, in andermans leven, zal ik maar zeggen, daarin betrokken kunt raken aan de ene kant, terwijl je aan de andere kant daardoor toch in je persoonlijkheid zelf niet wordt aangetast, zelf overeind blijft, zal ik maar zeggen, en dat dragen kan, dan ben je wat mij betreft een volmaakt mens. In de lage betekenis uiteraard van het woord, want dat is het probleem. U weet toch wat de eerste regel is voor de hulpverlener? U kent de hulpverlener, weet u wel, hè? Ja, goed. De eerste regel voor de hulpverlener? Ze nooit betrokken mogen raken in het leven van hun cliënten. Maar als ze er niet in betrokken raken, kunnen ze niet helpen. Zodat het altijd een kwestie van compromis is. Aan de ene kant inleven en aan de andere kant toch zelfstandig blijven. Nou, dat is een verschrikkelijk moeilijke aangelegenheid. Nou, dat volmaakte ideaal, dat vinden we bij de Heer terug. En of je dat dan zwakheid wil noemen of niet. Nou, misschien dan niet. Maakt me niet zoveel. Ik denk dat de schrift dat wel zo noemt. Aan de ene kant een zwakte, namelijk jezelf te kunnen vergeten en je inleven in allemaal situatie, daarin betrokken raken enzovoorts. Terwijl aan de andere kant sprake is van de kracht van de Heer, die gewoon blijft wie hij altijd is. En ik geloof dat dat een belangrijke waarheid is, ook in onze dagen, want ik heb vooral de laatste jaren moet ik zeggen, nogal eens horen spreken over de Heer die inderdaad naar ons omziet, die met ons medelijdt, en dat zou dan daar zouden we dan de conclusie uit moeten trekken dat hij dus nog niet 100% verheerlijkt is, want hij lijdt nog enzovoorts, want hij woont in ons en heeft medelijden met ons en hij is dus in ons en wij zijn vernederd en Christus is dus vernederd. Met andere woorden, dat is wat wij heel gemakkelijk zwakheid zouden noemen dan. Maar zo'n Heer ken ik niet. Ik ken een Heer die inderdaad volmaakt gesteld is op de troon en die bij mij betrokken is, maar die door mij niet naar beneden gesleurd wordt of iets dergelijks. Of een Heer die door onze levenswandel of door onze omstandigheden daarbij aan heerlijkheid zou inboeten of zoiets. Hè? Zo is het niet, integendeel. De hele gedachte is juist dat van hem beide dingen waar zijn. Hij is mens, zoals wij. Hij is verzocht geweest, gelijk als wij. Hij kent ons. Hij is namelijk mens en is het nog steeds. En als je dat niet begrijpt, moet je gewoon je definitie van mens aanpassen. Er is niks bijzonders mee. Hè? Hij is nog steeds mens, maar aan de andere kant, hij is volmaakt gesteld. En hij is tot zoon van God. Als de mens is hij tot zoon van God aangesteld en gepredestineerd oorspronkelijk. Om inderdaad die eersteling te zijn en hoge priester te zijn van het nieuwe verbond. En dat is waarover hier gesproken wordt. En het lijkt me een troostvolle gedachte. En Heer, die door ons niet verontreinigd wordt of vernederd wordt of wat dan ook, en bij wie we toch met al onze tekortkomingen gewoon terecht kunnen. Zo in heb je nodig, precies wat er staat. Ja, dat is min of meer door zijn opstanding. Hè? Het loopt synoniem eigenlijk met vers 26. Hè? Vers 26 en 27. Vers 26 zegt, hij is hoger dan de hemel geworden. En vers 27 eindigt zo, hè? En vers 27 eindigt met dat hij zichzelf opgeofferd heeft. Eenmaal. Dat gaat gelijk op. De hele gedachte is dat hij inderdaad hoger dan de hemel geworden is. Mede doordat hij in zijn opstanding zichzelf inderdaad aan God, aan zijn hemelse vader, gegeven heeft. Dat hij daartoe ook bestemd was en dat de initiatief aan de andere kant van zijn hemelse vader zelf uitging, dat ontken ik daar niet mee. Maar het is niet de gedachte die hier naar voren gebracht wordt. Hier is de gedachte dat hij als de opgewekte mens zich aangeboden heeft om Gods wil te doen. Letterlijk staat dat trouwens zo in Hebreeën 10. Met andere woorden, daar kom ik dus ook nog wel op terug. Want dit is maar een inleiding weer. Hè? Dit ene vers dat hij zichzelf heeft opgeofferd is de inleiding tot wat er nu verder volgt. Krijgen we weer enige vertraging. En dan pas, hoofdstuk 9 en 10, wordt er uitgebreider op ingegaan. Dus dat hebt u nog te goed. Ik stel voor dat we eerst pauzeren. En zo waren we ongeveer in het einde van Hebreeën 7. Waar dus gesproken wordt over de Heer Jezus die in volgens vers 28 tot zoon is gesteld bij zijn opstanding uit de dood, vanzelfsprekend, en die inderdaad zichzelf eenmaal geofferd heeft, eenmaal voor altijd uiteraard, in vers 27. En nu wordt er langzamerhand, maar ik moet nog steeds zeggen langzamerhand op ingegaan, op het offer. Er staat namelijk in hoofdstuk 8 vers 1, de hoofdsom der dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben zodanig een hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Leuk hè, de hoofdsom. Het wordt weer samengevat, want dat er discussie over ontstaat over de uitspraken hiervoor, dat wordt door de schrijver van de brief kennelijk ook aangenomen. Niettemin, hij vat het voorgaande weer samen en zegt, het gaat erom dat wij hebben een hoge priester. Zo een hoge priester namelijk, die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hemelen. En vers 2 zegt hetzelfde. Vers 2 zegt namelijk, hij is bedienaar des heiligdoms, tabernakel of tempel, zo u wil. Hij is bedienaar van het heiligdom, namelijk van de ware tabernakel. Des heiligdoms en des waren tabernakels, wil zeggen het heiligdom, namelijk de ware tabernakel. Niet die van Mozes, die door mensen was opgericht, maar de ware tabernakel, welke de Heer heeft opgericht en geen mens. Nou, we hebben dan die hoge priester in de hemel. En daarna staat er in vers 3, want ieder hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren. Waarom het dus noodzakelijk was, en u merkt hoe traag het verhaal gaat, waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. Ja, dat stond in 5 vers 1 ook al. En een paar versen eerder hier ook. Hij heeft zichzelf geofferd in zijn functie van hoge priester. Vers 27 en 28 van hoofdstuk 7. En hier in 8 vers 3. Ieder hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren. Waarom het dus noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. Nou, wat zou hij offeren? Het was al gezegd. Zichzelf, waarna de vraag weer is, wat is dat dan? Maar de apostel gaat er nog niet op in. Hij noemt het alleen weer, hij gaat er nog steeds niet op in. Lees maar verder. Want indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn. Dat sluit uiteraard aan bij vers 1 en 2, niet in het bijzonder bij vers 3. Vers 3 staat er zo tussendoor, om onze gedachten daarbij te bepalen, maar nog steeds wordt er niet op ingegaan. Want vers 4 sluit aan bij 1 en 2, namelijk hij is die hoge priester in de hemel. Want indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn, terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren. Uiteraard. En hij is niet onder de wet. Maar van die wet staat dan, en van de offers naar de wet staat, welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Dat wil zeggen, zij dienen voorbeeld en schaduw van de hemelse dingen, want de wet is de aanleiding van die betere hoop dan wel. De wet is, hoofdstuk 10 vers 1, schaduw der toekomende dan wel schaduw van hemelse dingen. En de offers, zoals die door de oud-testamentische priesters gebracht werden, maakten deel uit van de schaduw. En hadden dus geen andere functie dan die van schaduw. Afbeelding van wat ooit, later, onder het nieuwe verbond en in het bijzonder in de hemel, tot stand zou komen. Meer deden die oud-testamentische offers niet. Maar goed, dat thema wordt ook verder ontwikkeld in 10 vers 1 en verder. Dus die offers van de wet dienen het voorbeeld en schaduw der hemelse dingen, waarna weer ingegaan wordt op argumentatie. Want tot Mozes was gezegd, zie dat gij het alles maakt naar de afbeelding. Afbeelding is eigenlijk niet het goede woord. Voorbeeld had er moeten staan. Dat gij alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Want Mozes had op de berg de hemelse dingen gezien. Mozes, Elia, niet zo lang geleden hebben we op deze plaats erover gesproken. Dus ik laat het nou maar voor wat het is. Mozes heeft deze nieuwtestamentische hemelse dingen gezien. Vanaf de Sinai op de berg. En die hemelse dingen moest hij uitbeelden of afbeelden in de aardse tabernakel en de aardse eredienst onder de wet. Of zeg maar gewoon in de wet. Dat is natuurlijk ook een thema op zich, is makkelijk avondvullend. Zonder enig probleem, zal ik maar zeggen. Maar goed, ik kan er nou niet uitgebreid op ingaan. Wat hier maar gezegd wil zijn, is dat die oud-testamentische dienst, het oud-testamentische priesterschap, afbeeldingen, schaduwen zijn van de werkelijke dingen, de ware tabernakel, de hemelse dingen. Dat zijn de echte dingen. En daar maakt Christus deel van uit. En de instelling van de wijding, de instelling van Aaron als hogepriester, als eerste hogepriester van het oude verbond, is een uitbeelding, afbeelding eigenlijk van het priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. En dat laatste is in onze dagen dan inderdaad realiteit geworden, sinds de opstanding van Christus, daar gaat het om. Dus tot Mozes was gezegd, zie dat gij het alles maakt naar de afbeelding. Maar ik zeg, dat is een verkeerd woord, het af, dat is heel negatief. Afbeelding, nee, het was geen afbeelding, het was een voorbeeldtype, staat er. Hè? Het is een type van wat u op de berg getoond is. Ja, dan moet ik ook weer toelichten, want sommigen denken dat een type een afbeelding is van iets hogers. Maar het is niet waar, het hogere wat uitgebeeld wordt naar beneden, dat hogere zelf heet in de Bijbel ook gewoon type. Al was het maar hier. Niet alleen het uitbeelding of afbeelding heet type. Het origineel heet net zo goed type. Het een is een type van het ander en de ander is een type van het een. Daar gaat het om. Je kunt zeggen de hemel, de tabernakel op aarde was een type van die hemelse dingen die Mozes gezien heeft. Hier staat het net andersom. De dingen die Mozes gezien heeft zijn een type en dus voorbeeld, niet afbeelding is het dan, voorbeeld in dit geval dan van degene, van de dingen die op aarde gemaakt zouden worden. Maar om die hemelse dingen gaat het. Hier staat dus, als je dat goed leest, staat hier dus dat Mozes deze nieuwtestamentische dingen gezien heeft en dat Mozes op een of andere wijze inzicht heeft gekregen in, ik gebruik met opzet een andere term, maar inzicht heeft gekregen in het nieuwtestamentische hogepriesterschap van Christus. Dat is ook de reden waarom hij in het bijzonder uiteindelijk daaraan ook deel krijgt. Maar goed, dat is een heel ander thema waar ik nou niet meer op inga. Maar goed, hemelse dingen dus. En vers 6 zegt dan, en nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen, Christus, die op aarde geen priester zou zijn, niet was en niet zou zijn, die op aarde geen priester zou zijn, maar die heeft een zoveel uitnemender bediening, daar heb je de betere bediening, heeft een zoveel uitnemender bediening gekregen als hij ook eens beter een verbonds middelaar is. Hij is namelijk de middelaar van een beter, namelijk van het nieuwe verbond, van het verbond des vredes, of van het eeuwige verbond, of hoe het maar genoemd wordt. En dat verbond is in betere beloften bevestigd, want wij hebben ook onder het nieuwe verbond betere beloften ontvangen. Er wordt later toegelicht in hoofdstuk 11 onder andere. De gedachte is namelijk dat onder het oude verbond beloften gedaan waren van een aards vaderland. Die zouden het land beërven. Erfelijk bezit, of hoe het maar heten mag. En onder het nieuwe verbond zijn inmiddels betere beloften gedaan. Beloften namelijk van een hemels vaderland. Met name komt de gedachtegang uit Hebreeën 11. In Hebreeën 12 ligt het weer uitgebreider toe. Waar gezegd wordt dat we deel hebben aan Jeruzalem, maar niet het Jeruzalem op aarde, maar aan het Jeruzalem in de hemel. En onder het oude verbond werd een Jeruzalem op aarde beloofd, maar onder het nieuwe verbond is ons beloofd een beter Jeruzalem, een beter vaderland, betere beloften dus, namelijk aangaande een hemels vaderland en dus een hemels Jeruzalem. Maar goed, allemaal maar even terzijde, hè. Een nieuw, een beter verbond met betere beloften, betere bediening, waarvan Christus de middelaar is, waarvan hij ook de borg is, volgens 7 vers 22, maar het zijn gewoon synoniemen voor, hij is de hoge priester van het nieuwe verbond. Waarna weer staat in vers 7, want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest waren, maar dat is hetzelfde als indien dan de volkomenheid door de wet en het Levitische priesterschap waren. Het is gewoon weer hetzelfde. Indien het eerste verbond onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest of geworden. Want hen berispende, zegt hij tot hen, en nu komt dezelfde gedachtegang naar voren, maar met andere woorden. Eerst was het namelijk, was de gedachte, in Psalm 110 wordt een andere hoge priester, namelijk een naar de ordening van Melchizedek, aangekondigd. Dus komt er een nieuw en beter verbond en een nieuw en beter priesterschap. Maar nu komt dezelfde redenering, niet uit Psalm 110, maar komt hier uit Jeremia 31, waar weliswaar niet die hoge priester genoemd wordt, maar wel dat nieuwe verbond uiteraard. En dat was dan Jeremia 31, maar het had net zo goed het een of andere hoofdstuk uit Jesaja kunnen zijn, want daar wordt vele malen gesproken over dat nieuwe, dat eeuwige verbond, het verbond des vredes, of hoe het maar heten mag. Ook Jesaja 53, 54 enzovoorts. Maar het is Jeremia 31 en dan wordt uit Jeremia 31 geciteerd over dat nieuwe verbond ter vervanging van het oude. En dat gebeurt hier in vers 8. Tot en met vers 12. Dus een zeer uitgebreid citaat uit Jeremia 31, puur over het nieuwe verbond. En niet over de priester als zodanig en zeker niet over offers. Er wordt nog steeds niet op ingegaan. Er wordt gewoon gezegd dat een nieuw verbond zou komen en dat dat ook inderdaad in Jeremia was aangekondigd. En de conclusie is dan die van vers 13. Als hij, de Heer, in Jeremia 31 zegt, een nieuw verbond, dan heeft hij daarmee het eerste oud gemaakt. Met andere woorden, zodra over een nieuw verbond gesproken wordt, dan heet het huidige verbond het oude verbond, per definitie en ter onderscheiding. Met andere woorden, de wet heet al oude verbond, sinds Jeremia 31, want daar wordt over een nieuw verbond ter vervanging van het oude gesproken. En weer met andere woorden, betekent dat de lezers van de brief al honderden jaren, maar zo oud waren ze niet, dat de lezers van de brief al honderden jaren vertrouwd zouden moeten geweest zijn, hoe lang ongeveer, iets van 600 jaar of zo, vertrouwd zouden geweest moeten zijn met de gedachte dat het oude verbond beëindigd zou worden en dat een nieuw verbond zou komen ter vervanging van het oude. Maar ook na 600 jaar was het niet doorgedrongen, dus niemand hoeft zich ervoor te schamen. Niemand van u bedoel ik. Maar goed, laat me zitten. 600 jaar en langer gesproken over het oud verbond en nog was het niet doorgedrongen. Nou goed. Maar de apostel zegt dus hier in vers 13 dat het de wet al zoveel eeuwen oud verbond heet en dat nu eindelijk inderdaad het nieuwe is aangebroken en het oude inderdaad verdwenen is. Als hij namelijk zegt een nieuw verbond, zo heeft hij daarmee het eerste oud gemaakt en wat oud gemaakt is, en dus verouderd, is nabij de verdwijning. Met andere woorden, sinds de dagen van Jeremia zou het oude verbond niet zo'n belangrijke rol meer hebben moeten spelen onder het volk. Maar het eigenaardige is dat pas juist daarna, na Jeremia, pas daarna het judaïsme en het leven, zware leven onder de wet van fariseeën en schriftgeleerden ontstaan is. Voor die tijd bestond het niet eens. Zodat in plaats van dat het oude verbond zo langzaam wegebde en ophield, zal ik maar zeggen, in plaats daarvan is juist sinds Jeremia en sinds de Babylonische ballingschap het oude verbond sterk gemaakt en ontwikkeld en geworden tot vaste inzettingen en regels enzovoorts onder wat wij noemen het judaïsme. Met andere woorden, toen de Heer zei, nou, laat me zitten, ik maak een nieuw verbond te mijner tijd, toen zeiden zij, nou, het oude, dat hebben we toch wel graag. En zo ontstond de Joodse godsdienst, het judaïsme, zoals het in wezen tot in onze dagen nog bestaat. Tragische ontwikkeling, precies tegenovergesteld dus aan de wil van God. Maar dat is de strekking van dit schriftgedeelte. Waarna wij komen in hoofdstuk 9, waar inderdaad boven staat het volmaakte offer van Christus. En daar staat, zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van dienst. Dat wil zeggen, het eerste, uiteraard het verbond, het eerste had godsdienstige instellingen, inzettingen. Dat is eigenlijk wat de term betekent, godsdienstige instellingen. Het oude verbond, de wet, had inderdaad rechten van dienst, godsdienstige instellingen. Die instellingen waren gebaseerd eigenlijk op en hielden verband met het wereldlijk heiligdom. Het heiligdom in de wereld. Ter onderscheiding van de derde hemel, de hemelse dingen zelf. Want in de wereld, namelijk op aarde, was inderdaad een heiligdom, zegt ook vers 2. Want de tabernakel was toebereid, de eerste, en dan moet ik meteen even toelichten, dat doet de apostel ook. De eerste tabernakel, daar verstaat hij onder wat wij gewoonlijk noemen het heilige. Want die tabernakel bestond uit twee delen. Maar hier in dit schriftgedeelte worden de beide delen als tabernakel aangeduid. De eerste en de tweede. Daar is ook een belangrijke reden voor, maar die komen we vanzelf tegen. De eerste tabernakel die hier genoemd wordt, was wat wij noemen het heilige. Het eerste vertrek dus in die tabernakel. In welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Het staat erachter. Het heilige. De eerste tabernakel, welke genaamd wordt het heilige. Waarin was de kandelaar, de tafel en de toonbroden. Daarna, vers 3, daarachter was, achter dat tweede voorhangsel heet het, wij noemen dat gewoonlijk het voorhangsel, Hebreeën 10 trouwens ook, maar voor alle duidelijkheid het tweede voorhangsel, want het eerste is dan het gordijn wat bekend staat als de deur. Je hebt er drie, hè? Je hebt normaal gesproken heb je de poort, de deur en wat wij noemen het voorhangsel. De poort is de ingang tot de voorhof, de deur, zoals het in de Statenvertaling vertaald is, is het gordijn bij de ingang van het heilige. En daarna krijg je het tweede voorhangsel, tweede gordijn, zo je wil. Beter bekend gewoon als het voorhangsel. De ingang tot, eventueel dan de ingang tot het heilige der heiligen, dan wel de tweede tabernakel. Ik hoop dat u zich dat zo kunt voorstellen. En dan staat er, achter het tweede voorhangsel was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen. Hebbende, er staat niet dat daarin was, er staat hebbende. En verder wil ik er liever niet op ingaan, op de details hier, want dan wordt het weer zo lastig. Hebbende, een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt. In welke was de gouden kruik waar het manna in was en de staf van Aaron die gebloeid had en de tafelen des verbonds. Dat levert gewoonlijk misverstanden op. Maar de schrift zegt uitdrukkelijk op andere plaatsen dat in de ark des verbonds, in die kist dus, die gouden kist, want ark betekent gewoon kist, dat in die gouden ark des verbonds nooit iets anders geweest is, nooit iets anders was dan slechts de twee stenen tafelen. In het Nederlands en in het Hebreeuws en in het Grieks staat er, er was in de gouden kruik met manna, de staf van Aaron en de tafel des verbonds. En in het Grieks kun je dat wel zo zeggen, omdat de betekenis van dat in veel ruimer is dan de betekenis van in het Nederlands, dan wel eventueel het Hebreeuws. In de praktijk was het namelijk zo dat al deze dingen, al deze voorwerpen bij de ark hoorden. En in de praktijk, de tafel des verbonds bevonden zich in de ark des verbonds en dus onder het deksel, onder het verzoendeksel. En de staf van Aaron en de kruik met manna waren niet erin, in het Nederlands gezegd, maar stonden ervoor. Maar in het Grieks betekent dat het bij elkaar hoort. En dat klopt natuurlijk. En als het in het Grieks staat, is het perfect. Is het naar het Nederlands vertaald, zo letterlijk mogelijk, dan klopt het niet meer. Dat is het enige probleem. Moeilijker is het niet. Nou goed, meer hoef ik er ook niet over te zeggen, want dat speelt verder geen rol. Er staat verder, bovenover deze ark waren de gerubs, hier heet het gerubijnen, der heerlijkheid, vind ik altijd leuk, want daarmee wordt in één keer gezegd wat gerubijnen voorstellen. Heerlijkheid. Prima, kijk, leesoefeningen helpen, hè. Gerubijnen der heerlijkheid, dat wil zeggen gerubijnen die de heerlijkheid van Christus uitbeelden. Gerubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden, die zich daarover uitstrekten, is de gedachte. Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Hoop ik dan maar. Want het heeft ook verder met het thema niet zo geweldig veel van doen. Maar dat het er staat hier, wil natuurlijk zeggen dat al deze dingen van stuk tot stuk wel degelijk hun betekenis hebben. En er zou veel over te zeggen zijn, maar het wordt nou niet gedaan. Het wordt buiten beschouwing gelaten. Maar al deze stukken spreken van stuk tot stuk over Christus en dus over het nieuwe verbond. Dat is maar waar het om gaat. Maar goed, daar gaan we dus niet over spreken. Maar ze horen wel tot de oud-testamentische instellingen, dus de godsdienstige rechten of inzettingen van het eerste verbond uit vers 1. Nou, deze dingen nu, vers 6, deze dingen nu, aldus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters, en dit is belangrijk, hè, zo gingen wel de priesters in de eerste tabernakel, in het heilige, te allen tijden. Om de dienst te volbrengen. Maar ik zeg nu al, er was één uitzondering. Want hoewel men alle dagen dienst deed in het heilige, eerste tabernakel heet het voor de gelegenheid, was er één dag in het jaar waarop men dus geen dienst deed, feitelijk. Nou, één gelegenheid in het jaar, of het een dag was, weet ik niet. Maar één gelegenheid in het jaar waarop men geen dienst deed en zelfs niet mocht doen in de eerste tabernakel. Om de eenvoudige reden dat bij die gelegenheid dienst werd gedaan in de tweede tabernakel door de hoge priester. Waarmee maar op eenvoudige wijze, staat hier ook in de volgende verse, waarmee wordt aangeduid dat de dienst in het heilige alle dag of ten allen tijde een uitbeelding was, zo zonder meer, van de oud-testamentische dienst als zodanig, de dienst onder de wet. Maar de dienst in het heilige der heiligen, de dienst in de tweede tabernakel, slechts door de hoge priester vervuld op grote verzoendag, is de uitdrukking van de dienst van Christus, de echte hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, onder het nieuwe verbond. En als die dienst doet, dan wordt de dienst in de eerste tabernakel, in het heilige dus, gestaakt. Dat staat ook uitdrukkelijk in, wat is het ook weer, Leviticus 16 geloof ik, ben ik in de war? Nee, Leviticus 16 dacht ik. De voorschriften omtrent grote verzoendag. Als de hoge priester daarin gaat, dan mag er niemand aanwezig zijn in het heilige. De dienst daar wordt volledig gestaakt. Waarmee aangegeven wordt dat als het nieuwe verbond aanbreekt, het tweede verbond, dan wordt de dienst onder het eerste verbond gestaakt. Dat is het hele verhaal. En dat staat hier ook, want er staat in vers 7, maar in de tweede ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder en dus met bloed, en bloed is leven, hij ging dus eenmaal des jaars met bloed, het welk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Wat offerde hij? Bloed. Waar bracht hij het dan? Let op, hij offerde bloed. Niet dieren, staat er niet eens. Natuurlijk, je kunt wel wegredeneren en zeggen, ja, maar er waren eerst dieren die geslacht moesten worden. Het bloed daarvan werd genomen en werd gebracht in het heiligdom. Ja, vergis u niet, de gedachte is dat die dieren werden geslacht. Inderdaad, dat is het goede woord. Zij werden geslacht, dat heet niet offeren, dat heet slachten. Die dieren werden geslacht. En het bloed van die dieren kwam niet op het altaar, maar... Nou, uiteindelijk op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds, op Grote Verzoendag, daarover wordt hier gesproken. En in plaats van op het altaar kwam het op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds, waarbij dus de Ark des Verbonds voor de gelegenheid inderdaad fungeert als altaar. En dus wordt gezegd, kan gezegd worden, hij offerde dat bloed. Let op hoe het er staat. De hoge priester offerde dat bloed, niet een dier, hij offerde dat bloed. Nou, wat deed hij ermee dan? Hij bracht het op het... Nee, niet op het altaar. Nee, hij bracht het op de ark en op het verzoendeksel. Dat heet offeren. Waarna in het volgende deel van het hoofdstuk uitgebreid toegelicht wordt dat die ark des verbonds in het heilige der heiligen een uitbeelding is van de troon der genade, de troon, de verhoogde positie van Christus onder het nieuwe verbond. Tweede tabernakel, tweede verbond, onder het nieuwe verbond dus. Zowel als in de hemel. Want de eerste tabernakel is een beeld van het oude verbond en van aardse dingen. En de tweede tabernakel, het heilige der heiligen, is een beeld van het nieuwe verbond en tegelijkertijd ook van hemelse dingen. De hemelse toepassing dus van het nieuwe verbond. En de verzoendeksel van waaraf de Heer ooit gezegd had dat hij van daaraf tot het volk zou spreken. Het verzoendeksel waar de hoge priester voor het aangezicht des Heren naderde. Dat verzoendeksel is een uitbeelding van de troon der genade uit Hebreeën 4. De troon van Christus dus. En dat is nog maar heel erg samenvattend gezegd, maar het is heel elementair. En het is ook algemeen bekend, dat is niet een vondst van mij of zo. Het is heel algemeen bekend. Zo sterk dat het verzoendeksel in het Engels niet wordt aangeduid als verzoendeksel of hoe het maar heten mag, maar wordt gewoon genoemd de mercy seat. Een vertaling van, wat zwakke vertaling, maar niet een vertaling van troon der genade. De mercy seat, de zetel van genade dus. Zo'n bekend gegeven is dat, en inderdaad, ik ben het daar volledig mee eens, maar dat klinkt zo arrogant, maar ik sluit me daar graag bij aan. Dat is de Bijbelse gedachte, het ark met daarop het verzoendeksel is een uitbeelding van de uitermate verhoogde Christus op de troon der genade aan de rechterhand Gods. Waar werd dit bloed, dit leven geofferd, dit leven van dieren die tevoren gestorven waren, kan niet missen, waar werd dat bloed geofferd? In het heiligdom zelf. En waar werd dus het leven van Christus geofferd, Christus die tevoren gestorven was, maar waar werd zijn leven gebracht? In het heiligdom. Wel, zijn oude mens, ik hoop niet dat ik me dat kwalijk neem, maar het is echt een Bijbelse gedachte, zijn oude mens, heb ik niks lelijks mee gezegd, zijn oude mens, toen hij stierf, ging niet naar de hemel, maar ging het dodenrijk in. En hij ging pas naar de hemel toen hij opstond uit de dood. Nou, dat is maar waar het om gaat. Die opstanding van Christus uit de dood komt overeen met het ingaan van de hoge priester met bloed in het heilige der heiligen. En dus in het nieuwe verbond in het algemeen, maar meer in het bijzonder in de hemel zelf. En in zijn ingaan in de hemel, in zijn uitermate verhoging, heeft hij zijn eigen leven geofferd. Dat is de redenering die hier opgebouwd wordt. Maar dus precies zo staat het hier hoor, in de rest van hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. Want dan gaan we maar weer even verder. In vers 7 staat, in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars niet zonder. En dus met bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en des volks misdaden. Hier worden die twee dingen toch als één beschouwd. Het bloed waarmee je inging in het heiligdom wordt als één beschouwd, namelijk voor zichzelf en des volks misdaden. De gedachte is namelijk niet van twee, zichzelf en het volk, maar de gedachte is van één. De hoge priester vertegenwoordigt namelijk het volk en hij is één met het volk. En voor ik het vergeet, Christus, onze hoge priester, is één met zijn volk en zijn leven is ons leven. En waar hij zijn leven, en in het bijzonder Hebreeën 10, waar hij zijn lichaam, vers 10 van Hebreeën 10, waar hij zijn leven en zijn lichaam offert en brengt in de hemel en aan God aanbiedt, daar offert hij dus ook inderdaad ons. Wij zijn zijn volk, maar wij hebben deel aan hem. Wij zijn één, hij die heiligt en zij die geheiligd worden. Hebreeën 2. Het is alweer 8 hoofdstukken geleden. 7 hoofdstukken geleden. Hè? Maar hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen één. Uit één stuk. Één geheel. En dus één offer voor zichzelf en des volk. En het volk. Niet omdat het twee zijn, maar omdat het juist één is. Dat is wat de hoge priester van het oude verbond dus deed. Het welk hij offerde voor zichzelf en voor de zon des volks misdaden, maar hij offerde het, maar bedenk goed, hij bracht dat bloed op het verzoendeksel. Waarmee de Heilige Geest, nou zegt de apostel niet meer, betekende dit, hij zegt de Heilige Geest beduidde hiermee, want sorry, ik ben het niet, de apostel is het niet, het is de Heilige Geest die dat zo uitlegt, waarmee de Heilige Geest beduidde, dit beduidde namelijk, dat de weg tot in het Heilige der Heiligen, de weg des heiligdoms, nog niet openbaar gemaakt was, zolang het eerste heiligdom, de eerste tabernakel, nog stond, nog stand had. Want de gedachte is, dat het werk van die hoge priester uit vers 7 slechts gedaan kon worden op die bepaalde datum, op die bepaalde gelegenheid, waarbij de dienst in het heilige werd gestopt. Maar in het heilige deed men alle dagen dienst. En dat heilige, die eerste tabernakel, die, vers 9, was een afbeelding voor of van die toenmalige, die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffer geofferd werden die degene die de dienst pleegde, niet konden heiligen naar het geweten. Weliswaar wel kon de heilige wellicht aan de buitenkant, maar niet naar het hart en niet aan de binnenkant. Hier staat dus gewoon in vers 9 dat de eerste tabernakel uit vers 8 de uitbeelding was van heel het oude verbond. En zolang dus de dienst in de eerste tabernakel voortging, duurde dus het oude verbond voort. Typologisch bedoel ik het. Maar als op grote verzondag de dienst gedaan werd in het tweede heiligdom, werd de dienst in het eerste heiligdom gestopt. En daarmee wordt aangegeven volgens de Heilige Geest dat zolang het oude verbond stand houdt, breekt het nieuwe verbond niet aan. En dat ligt niet alleen aan een bepaalde datum, dat gaat veel verder. Want het mag dan zo zijn dat het oude verbond stand hield tot de dood van de Heer Jezus en dat daarna het nieuwe verbond is aangebroken. Dat is wat wij geloven en zo hoort het ook. Maar de andere kant, de meer praktische kant van het verhaal is dat waar wij leven onder het oude verbond, en aan zulke mensen is deze brief ongetwijfeld in de eerste plaats gericht, waar wij leven onder de wet en onder het oude verbond, daar is het onmogelijk Christus te kennen als de hoge priester van het nieuwe verbond. Want die hoge priester kennen wij niet, wij kennen dan sowieso het nieuwe verbond niet. Dat kan namelijk niet functioneren zolang het oude nog stand houdt. Dat is de gedachte. Dus krijg je aan het eind van de brief de oproep, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Buiten Jeruzalem dus, en meer in bijzonder, buiten het judaïsme, buiten het jodendom, buiten de wet. Want onder de wet en in de legerplaats, daar werkt het nieuwe verbond niet. En ik geef u de verzekering, waar men onder de wet leeft, op wat voor wijze dan ook, of dat op Joodse dan wel christelijke wijze is, voor zover iets bestaat, waar men onder de wet leeft, kent men Christus niet als de hoge priester van het nieuwe verbond. Ik zeg niet dat men daar Christus niet kent, ik zeg alleen, men kent hem daar niet in zijn huidige functie. Christus is u onnut geworden, staat in de gelaten brief, zonder de term hoge priester te gebruiken. Gij zijt van de genade, en dat is het nieuwe verbond, gij zijt van de genade vervallen, staat er dan ook. Want het is of het een of het ander. Nou, dat is waar het om gaat en wat ook uitgebeeld werd in de oud-testamentische inzettingen. Zolang de dienst gedaan wordt in het heilige, kan er geen dienst gedaan worden in het heilige der heiligen. En andersom, als de dienst gedaan wordt in het heilige der heiligen, moet de dienst in het heilige stoppen. En sorry dat ik dat nou zo zeg, ik heb altijd de neiging me te verexcuseren daarvoor. Maar de onbekendheid met het hoge priesterschap van Christus in de praktijk, ik bedoel niet de theorie of hij zo heet of niet, maar onbekendheid met het functioneren van Christus als hoge priester van het nieuwe verbond, wordt, voor zover ik het kan zien, gewoon veroorzaakt, niet door slechts door een slecht lezen van de Bijbel of door een gebrek aan inzicht in Bijbelse waarheid, maar gewoon door het feit dat men gewoonlijk zelf leeft onder het oude en dat niet los wil laten. En daar gaan alle nieuwtestamentische brieven over, over dat thema. Dus of het een of het ander. Als je het oude vasthoudt, dan zul je nooit maar een blik achter het voorhangsel kunnen werpen. En onbekendheid met deze materie houdt bovendien in dat men dan ook niet werkelijk kan weten wat Christus nu voor u en mij nu doet. En als we niet weten wat hij voor ons doet, kunnen we daar ook niet op vertrouwen en kunnen we het dus ook niet uitleven. Nou, dat is het hele verhaal. Vandaar, we hadden net even een gesprek hier in de pauze, maar het hele punt is dat de discussie en de moeilijkheden die we onderweg tegenkomen zijn niet van theoretische aard, want die zijn heus zo moeilijk niet. De moeilijkheden die we echt tegenkomen, die zijn er omdat het niet maar gaat om oppervlakkige theoretische feitenkennis, maar omdat het in werkelijkheid gaat om onze gezindheid, om het hart. Daarom, het grijpt veel dieper in dan alleen maar de theorie. Is hij nou wel of niet hoge priester? Heeft hij nou wel of niet een offer gebracht? Waaruit bestaat dat offer of wat dan ook? Het gaat inderdaad om veel meer dan dat. Het gaat om ons praktische leven. Dat niet kan bestaan, dat praktische leven voor de Heer, als we niet de praktische dienst van Christus zelf kennen. En die kennen we niet, kunnen wij niet kennen, als wij slechts de dienst in het Heilige kennen. En dan kun je van zeggen, het was in het Heilige, het is door God ingesteld, de wet is toch heilig, rechtvaardig en goed. En meer van dat soort uitspraken. Ja, dat kan allemaal wel zijn, maar de schrift zegt, het is zwak, het is onnuttig, het is onprofijtelijk, het is vernietigd door de dood van de Heere Jezus. Niet te vergeten. En dus worden wij opgeroepen om ons te stellen onder het nieuwe verbond. En dat kan alleen als je weet wat het is. Je kunt je alleen stellen onder de hoge priester van het nieuwe verbond en God dienen onder het nieuw testamentisch priesterschap. Als je weet wat het inhoudt. En als u mij vraagt, maar wat houdt het dan in? Dan zeg ik, dat is dat een offer gebracht wordt. Nou, dat is ons thema. Welk offer? Dat we ons als martelaren laten doden of zoiets, dat kan het toch niet zijn? Dat is het ook niet. Dat is geen praktische dienst, dat is het einde van de praktische dienst. Dat is niet waar het om gaat. Het gaat juist om dat levende, heilige, Goden welbehagelijk offer. Daarin is de Heer ons voorgegaan. En dat is ook, nou praat ik maar even los, hè, ter afsluiting van de avond. Daarom wordt ook zo slecht begrepen wat in hoofdstuk 10 staat. Door mij oorspronkelijk ook hoor, natuurlijk. Maar in hoofdstuk 10 staat dat de Heer, dat hij kwam in de wereld, vers 5, en zei, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En komend in de wereld zei hij, zie ik kom om uw wil te doen, o God, onder andere vers 9 dan. Maar over wie gaat het? Degene die in de wereld kwam. Over Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. En die kwam niet in de wereld rond kerstfeest, die kwam in de wereld rond paasfeest. Daar verscheen hij. En in die positie zei hij, ik kom om uw wil te doen. En in die wil zijn wij geheiligd. En in die positie zei hij, ik kom om uw wil te doen en gij hebt mij het lichaam toebereid. En dat is het lichaam waarvan een paar versen verder staat, in vers 10, dat hij het geofferd heeft. En er staat er bovendien bij dat wij in die wil en dus in dat offer geheiligd zijn. Wat is dan dat lichaam? Wat hem toebereid werd toen hij kwam in de wereld. Nou, niet dat lichaam wat geboren werd in Bethlehem, maar gaat om dat nieuwtestamentische lichaam, we noemen het ook wel het mystieke lichaam, hè, van Christus, waarvan wij leden geworden zijn. Dat is het lichaam wat hem toebereid werd. En dat is het lichaam wat hij Goden geofferd heeft. Naar Gods wil bovendien. En in die wil en in dat offer, want in dat lichaam zijn wij geheiligd. Dat is waar het om gaat. En de hele gedachte is dus dat deze opgewekte Christus een offer gebracht heeft. En wij onder andere zijn dat offer. Zodat niet alleen hij, maar ook wij, niet door geboorte, maar door wedergeboorte, priesters minstens, priesters geworden zijn van het nieuwe verbond. En de oproep later, aan het einde van de brief, vanaf hoofdstuk 11 of 12 dan, de oproep aan het einde van de brief om tot hem te naderen, om ons onder hem te stellen, om in hem te geloven, om tot hem uit te gaan buiten de legerplaats, is gewoon een oproep aan ons, opdat wij ook inderdaad onze priesterlijke verantwoordelijkheden op ons zouden nemen. Want wij zijn priesters krachtens onvergankelijk leven wat wij door onze wedergeboorte in Christus en met Christus hebben ontvangen. Zodat u ziet wat een bijzonder praktische aangelegenheid het is. En dat maakt het de moeite waard om ons hierin te verdiepen. Maar aan de andere kant, ik waarschuw u, dat is ook de reden waarom ongetwijfeld dit thema zo onbekend is. Omdat het ongetwijfeld rechtstreeks voor een ieder die het begrijpt, zo zonder meer praktische uitwerking heeft. In de dienst aan God, en het zal duidelijk zijn dat waar onze zaligheid sowieso vast ligt, die van de geest bedoel ik vanzelfsprekend, dat waar onze zaligheid en onze wedergeboorte, ons behoudenissen voelen maar heten mag, waar dat vast ligt, zal de tegenstander er alles aan doen om niettemin ons dan toch nog ongeschikt te maken in onze dagen des vlees, ongeschikt te maken om die levende God te dienen, zodat wij niet wandelen waardig de roeping waarmee wij wel degelijk geroepen zijn. En dat is het belang van deze dingen. En dat betekent ook dat het hele thema natuurlijk altijd terechtkomt in de discussie, in de strijd enzovoort. Ik bedoel niet dat ik het u kwalijk neem als u bepaalde dingen niet ziet of er niet mee eens bent, maar ik bedoel wel degelijk te waarschuwen voor de ernst van het thema. Omdat het inderdaad ons zou moeten motiveren om heel bewust in alle vrijmoedigheid onze levens te stellen in de dienst van God en om hem te dienen inderdaad met alles wat in ons is. Want dat is de consequentie van deze waarheid, dat toen de Christus verscheen in de wereld als de eersteling van de nieuwe schepping, hij zich en daarmee ook ons als eerstelingen, zijn persoonlijk bezit zal ik maar zeggen, zijn persoonlijke volk, dat hij ook ons, zijn lichaam, zijn korps, heb ik vorige keer gezegd, meen ik, ook inderdaad daarmee geofferd heeft en ons daarmee in deze verantwoordelijke positie geplaatst heeft. Daarom, dienstknechten Gods, zijn we in elk geval dienaren van het nieuwe verbond, daartoe bekwaam gemaakt, of we ook inderdaad als dienstknecht trouw zijn en dus als dienstknecht praktiseren. Nou, dat is inderdaad waar het hier over gaat. Dan heb je even de tijd om daar een beetje over na te denken. Goed. Wij zullen daarbij laten en de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat geweldige voorrecht dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Dat u ons tot uw kinderen gemaakt hebt en dat u ons bovendien zelfs naar de kracht van onvergankelijk leven gemaakt hebt tot koningen en priesters. We danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. We mogen leren verstaan wat wij geworden zijn in Christus, niet door eigen streven of uit eigen ambitie, maar wat wij geworden zijn door uw verkiezing uit genade. Wij danken u daarom dat wij ook deze avond bij deze dingen bepaald mogen worden en onze blik mogen richten op onze voorloper, degene die voor ons is ingegaan, onze overste leidsman, die inderdaad door u gesteld is op de allerhoogste troon en die geworden is tot oorzaak van eeuwige zaligheid en bovendien tot priester en koning naar de ordening van Melchizedek. En we danken u dat wij in hem geheiligd zijn, dat we in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening. En we willen u daarom vragen, Vader, of u ons die zegeningen wilt bekendmaken. Wilt u ons geven die geest van wijsheid en de openbaring in kennis van Christus, opdat we inderdaad hem zouden leren kennen. Wilt u ons vervullen met uw geest, opdat we zouden weten de dingen die ons door u geschonken zijn, opdat we dienovereenkomstig ook vervolgens zouden leven. We danken u dat we u dat vragen mogen en willen onszelf bij u brengen en u vragen of u ook de woorden, uw woord van deze avond aan onze harten wilt bevestigen, opdat we inderdaad veranderd mogen worden, juist naar het gemoed, naar de inwendige mens, dat we veranderd mogen worden naar het beeld van uw zoon, naar dat grote voorbeeld, opdat we daadwerkelijk u zouden dienen in de dagen die ons resten in het vlees. Wees u daartoe ons nabij, uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.